te bespreken. Dus ik denk dat we wel even gaan bezig zijn. Punt 1, de notulen van vorige maand. Iedereen akkoord? Punt 2 betreft de jaarrekening 2018 van de gemeente Mol, waar wordt gevraagd om kennis te nemen van het besluit van de gouverneur. U hebt dat in het dossier kunnen terugvinden. Iedereen akkoord? Om kennis te nemen, geen vragen, opmerkingen. Punt 3 betreft de aanpassing van de rechtspositieregeling. Bijlage 3, goedkeuring. Artikel 10 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te leggen, zoals we dat hier ook al de voorbije maanden een aantal keren hebben gedaan. Het betreft vandaag 10 verschillende functies die opgesomd worden op de agenda, waar telkens de voorwaarde van een rijbewijs B wordt toegevoegd. Iedereen akkoord? Punt 4 van de agenda betreft de rechtspositieregeling. Dat is eigenlijk het punt dat we daar straks ook hebben gehad op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in verband met de aanpassing van het verlofstelsel en de fietsvergoeding. Dus ik ga dat niet volledig teruglezen, maar we doen hier hetzelfde, maar dan voor het gemeentelijk personeel. Iedereen akkoord? Goed, en dan denk ik dat vanaf punten 5 tot 90 dit allemaal punten zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de meerjarenplanning of het budget. En dat we die samen willen bespreken door eerst aan iedereen ook de kans te geven vragen te stellen of het woord te voeren. En dan straks zullen we punt per punt overgaan tot de stemming. Maar zoals het een traditie ook was in het verleden, wil ik heel graag eerst het woord geven aan de schepen van Financiën voor een algemene inleiding. André?
Goedenavond collega's. Het is zover de voorstelling van het meerjarenplan. We hebben daar hard aan gewerkt. Eerst zou ik een dankwoordje willen richten aan in eerste instantie onze coalitiepartners. Want ze hebben het uiteindelijk aangedurfd om met een misschien minder ervaren ploeg in zee te gaan. We danken voor het vertrouwen. En het was een heel vlotte samenwerking en ik denk dat we een serieus traject afgelegd hebben en toch wel tot een ambitieus plan gekomen. Ik dank ook voor het vertrouwen en de ondersteuning van het personeel van de gemeente. En dat gaat dan van het managementteam tot de mensen die je dagelijks op straat kunt tegenkomen. We hebben daar ook ongelooflijk veel steun aan gehad. Niet alleen dat ze ons ondersteund hebben, maar ook dat ze toch wel de insteek gehad hebben. Ik dank ook alle partijen aan de overkant van de tafel, die toch actief meegewerkt hebben. We hebben ze ook de kans gegeven om actief mee te werken. Misschien bijzonder de SPA-fractie die ook de moeite gedaan heeft om na de gemeenteraadscommissies daar nog een bundel van te maken. Waar we toch geprobeerd hebben om er nog een aantal dingen mee te nemen. Wat ligt er nu vandaag voor? Dat is een ambitieus plan. Een plan waar we Mol mee op de kaart willen zetten. Mol 2.0 durf ik dat soms noemen. We willen dat Mol de toekomst kan ingaan. We willen dat niet alleen doen. Het principe van de participatie, dat is heel hard naar voren gekomen tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. We hebben zelfs een aparte partij gehad die alleen maar als één agendapunt de participatie had. En we hebben ook die kaart getrokken. We hebben dat op verschillende manieren gedaan. Begin van het jaar de participatiemarkt, waar dat dan alle burgers inspraak kregen, die toch ook wel echt richtinggevend geweest zijn om ons prioriteiten te gaan stellen. Dus een van de belangrijkste die daaruit gekomen zijn, is uiteraard het verkeer en alles wat dat met fietsveiligheid te maken heeft. Dus dat is zeker naar voren gekomen. Anderzijds ook de gemeenteraadscommissies, een nieuw instrument, waar we toch ook de kans gekregen hebben om samen met jullie in debat te gaan en dat toch te gaan fine-tunen. En er zijn daar toch een aantal wel pertinente opmerkingen gegeven, constructieve opmerkingen gegeven die we meegenomen hebben. Waar staan we nu vandaag? Samen maken we een mooie Mol. Wat we samen doen, doen we beter. Dat is de slogan waar we nu de komende 6 jaar mee aan de slag willen gaan. Nu op financieel vlak, en dat is niks nieuws, staan we natuurlijk voor enorme uitdagingen. De tax shift, die geeft natuurlijk de komende jaren een negatieve invloed, vooral op de aanvullende personenbelasting. En de draagwijd daarvan is soms heel moeilijk in te schatten. Vergrijzing van de bevolking speelt hier ook een rol in. Dat gaat niet alleen meer kosten in de toekomst. Gaat natuurlijk ook in de opbrengst gaat dat ook ja, toch de mogelijk problemen kunnen geven. Nu, we verwachten dat dat deze legislatuur nog zal meevallen. Dat zal vooral beginnen spelen vanaf 2030. Dat wil niet zeggen dat we daar geen rekening mee moeten houden. We moeten ons daarop voorbereiden, want dat komt eraan. De gemeentelijke pensioenbon, dat is natuurlijk iets dat blijft hangen. Dat is voor heel veel besturen een heel zware last. Ook voor de gemeente Mol is dat toch wel altijd een heel belangrijke uitgave die we goed moeten in de oog houden en die ook niet altijd heel goed voorspelbaar is. Stijgende energiekosten, dat geldt niet voor alle burgers, dat geldt ook voor de gemeente. Stijgende personeelskosten, en hierbij zal dus het samensmelten van OCMW en gemeente op lange termijn wel zijn voordelen hebben, maar het gelijkstellen van vakantieregelingen, het gelijkstellen van pensioenrechten gaat toch ook in het begin van de legislatuur de nodige centen kosten. En daar moeten we dus wel rekenschap van geven. Nu, onze beleidsintenties, die zullen ondertussen wel gekend zijn. We hebben daar uitvoerig over kunnen debatteren. Maar ik ga ze dus toch nog eens eventjes opsommen. Meer plaats voor de fiets, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. We willen een mobiliteitsplan, de westcirculatie, de oostcirculatie, de schoolomgevingen willen we aanpakken. We zitten met de uitrol van een nieuw dienstverleningsconcept, een woonambtenaar. We willen gaan voor vergroening, huis van het kind, een nieuw jeugdhuis, taalklassen in het lager onderwijs, dorpenbeleid, het toerisme verder uitbouwen, inzetten op veiligheid, de bibliotheek een nieuwe lounge geven, het kunstonderwijs een nieuwe boost geven, handelskern uitbouwen en verstevigen, armoede bestrijden, duurzaamheid over alle beleidsdomeinen uitrollen, ontwikkelingssamenwerking en aandacht natuurlijk voor senioren en mensen met een beperking. En hierin willen we echt wel heel ambitieus zijn. En we voorzien de komende 6 jaren ook een belangrijke investeringsenveloppe van 72,98 miljoen euro. De grootste investeringen zijn wegen en fietspaden voor 9,9 miljoen. De Zwaan, waar we deze legislatuur 6,2 miljoen voor opzij zetten. Nieuwe dienstverleningsconcept met de nieuwe bibliotheek, 6,2 miljoen. Het vernieuwde centrale uitvoeringsdienst, 1,9 miljoen. Sint-Apolloniaan, eigen aandeel, 2,3 miljoen. Centrum West, eigen aandeel, 2 miljoen. Ten Hove, 2,9 miljoen. Fietspaden in Postel, 1,9 miljoen. Herbestemming van de kerken, 1,9 miljoen. En dan het wagenpark, waar we toch ook wel moeten op inzetten, 4,4 miljoen. En ICT, kijk naar Hans, 2,6 miljoen. Dat zijn eigenlijk de grootste investeringen die wij van plan zijn de komende 6 jaar te gaan realiseren. Dat moet natuurlijk allemaal betaald worden. En we proberen dat te doen zonder echte belastingsverhogingen. Dus we gaan geen algemene belastingsverhoging inschrijven. De opcentime op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting blijven ongewijzigd. Dus die blijven gelijk en vaak ook lager dan vergelijkbare gemeenten. Hoe gaan we dat wel doen? We gaan een aantal, daar gaan straks waarschijnlijk de discussies over gaan. Ik ga dus ook niet alle details hier al direct ter sprake brengen. We gaan de vervuiler laten betalen. We gaan dat op verschillende niveaus doen, maar we gaan dat vooral met aangepaste afvaltarieven doen. Daar zal straks Frederik wel de nodige details over geven. Komt zelfs in de gemeenteraad. We hebben een nieuwe belasting op masten en pilonen, die toch wel een aanzienlijk bedrag zou moeten opbrengen. Per mast of piloon is er een jaarlijkse belasting van 2750 euro voorzien. We gaan ook in heel wat retributies gaan indexeren. Parkeertarieven gaan naar 0,7 euro in plaats van 0,6. Maar hier blijven dan toch nog altijd een van de goedkoopste gemeenten. We gaan de belastingen op omgevingsvergunningen, zijn ook aangepast. Een verhoogde belasting op toeristische logies. Toename in de nucleaire belasting. En voor de rest dus, zoals gezegd, indexering van talrijke retributies en belastingsreglementen. Onze eigen kosten die worden ook jaarlijks geïndexeerd. En het is niet meer als logisch dat we dat dan een omgekeerde weg ook indexeren. Nu meer specifiek voor 2020 bedragen de totale uitgaven 85,3 miljoen. Daar is 66,2 miljoen voorzien voor de exploitatie, dat is 77,6%. En de belangrijkste uitgavenpost in die exploitatie blijft uiteraard de personeelskost met 36,15 miljoen. Dat is nog altijd 55% van de totale exploitatieuitgaven. 9,2 miljoen gaan naar specifieke werksubsidies. Dan denk je vooral aan de politiezone, brandweer, kerkfabrieken. En de rest van de uitgaven voor 2020 is 3,3 miljoen. En dat zijn dan aflossingen van financiële schulden. Waar dat nu voor het eerste jaar ook de 1,6 miljoen voor Vita den Uyt zal bijzitten. Wat dat toch ook wel een belangrijke uitgavenpost jaarlijks zal zijn vanaf 2020. 182.000 naar de Molse sportinstellingen en 210.000 naar het cultuurcentrum. Ja, we zitten met goederen en diensten. Dat zijn toch ook nog altijd belangrijke uitgavenposten voor de gemeente. De afvalfactuur kost ons toch nog altijd 3 miljoen euro. Onderhoud van onroerende goederen 1,6 miljoen euro. En de energiekosten, die vermoedelijk ook in de toekomst gaan stijgen, hebben wij voor 2020 gebudgeteerd op 1,3 miljoen euro. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, daar zitten we met die inhaalbeweging die we moeten maken. Enerzijds voor de gelijkstelling van de vakantieregeling en anderzijds ook voor de tweede pensioenpijler die wij voor de mensen van toen de OCMW ook moeten gaan gebruiken. En dat is een absoluut noodzakelijk iets om toch altijd een korting te kunnen blijven krijgen op de responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen. Een belangrijke nieuwe inkomst is het Open Ruimtefonds dat voor 2020 geschat wordt op 287.000 euro, maar dan in de legislatuur gaat oplopen tot bijvoorbeeld in 2022 922.000 euro en we eindigen in 2024 op 854.000 euro. En vanaf 2024, dat is op het einde van de legislatuur, zullen we ook voor de OCMW een responsabiliseringsbijdrage moeten gaan betalen. Op deze moment is dat nog niet het geval, maar we verwachten vanaf 2024 dat we ook daar die responsabiliseringsbijdrage zullen moeten gaan betalen. Toegestane werkingssubsidies, ik heb ze er juist al even vernoemd, voor de politiezone 5,2 miljoen euro, voor de brandweerzone 1,4 miljoen euro. En dat gaan we dan nog moeten gaan onderhandelen voor 2021. Kijken hoe ver we daar gaan tot een overeenkomst komen. Uiteindelijk is op de vorige gemeenteraad beslist dat we gewoon dezelfde verdeelsleutel hanteren als 2019. Maar het zal vanaf 2021 gaan we zien welke dat de verdeelsleutel zal zijn. En dan nog een statutaire bijdrage voor IOK van 450.000 euro. Dus die werkingstoelage, dat is goed voor bijna 80% van alle subsidies die wij gaan geven. De ontvangsten voor 2020 die worden gebudgeteerd op 67 miljoen euro. De aanvullende belasting op personenbelasting is bijna 12 miljoen euro. De opcentimen op de onroerende voorheffing is 11,2 miljoen euro. Werkingssubsidies, onder andere van het gemeentefonds. Het gemeentefonds is 12,3 miljoen euro en de totale werkingssubsidies geraamd op 25,23 miljoen euro. De details zitten allemaal in de bundels die jullie gekregen hebben. Misschien nog een belangrijke om te vermelden is dat we hebben die vorige gemeenteraad de beheersoverdracht met Fluvius goedgekeurd. Dat heeft een effect op het dividend. In 2020 gaat dat nog beperkt zijn, gaat dat maar 10.000 euro verschillen. Maar vanaf 2021 gaat dat 235.000 euro minder zijn op dividend, maar dat wordt gerecupereerd. Eigenlijk gaat dat toch voordelig zijn omdat de energiekosten door Fluvius gaan gedragen worden. Een vergelijking van 2019 tot 2020 zien wij dat de exploitatieuitgaven met 7,43% stijgen. En de belangrijkste stijging zit daarin die bezoldigingen. Dus eenmalig de 1,3 miljoen euro vakantiegeld die wij moeten voorzien. Als we dit eruit laten, dan zien wij dat eigenlijk de exploitatieuitgaven niet met 7,43% maar met 5,3% stijgen. Het is trouwens ook de reden dat de autofinancieringsmarge in 2020 negatief gaat, heeft te maken met dat vakantiegeld. De ontvangsten uit exploitatie die stijgen met 4,29 euro of een bedrag van 2,75 miljoen euro. De geraamde stijging van de fiscale ontvangsten bedraagt 1,4 miljoen euro. De opcentimen voor onroerende voorheffing gaan met 3,4% stijgen, de aanvullende belasting op de personenbelasting met 3,36%. Dat zijn de voornaamste cijfers voor 2020. Misschien nog samenvattend zeggen dat wij voor de komende legislatuur dus een heel ambitieus plan hebben. Plannen. En het goede nieuws, denk ik, als we alles bij elkaar zetten, is dat we die kunnen betalen. En ik denk dat dat de voornaamste boodschap is vandaag, dat we al die ambitieuze plannen, dat we ze kunnen betalen. En ik laat het woord nu aan jullie.
Dank u, Steven. Mag ik voorstellen dat we dezelfde werkwijze hanteren als de vorige jaren? Dus dat we in twee rondes alle fracties afgaan om te zien welke vragen er zijn. Dat dan vervolgens de schepenen en de burgemeester zullen antwoorden. Dat er dan nog een kans is op een wederwoord. En dat we dan overgaan tot de stemming. Ik weet niet welke fractie wil starten. Of doen we dat alfabetisch? Of is er iemand die wil beginnen? Of zijn er geen vragen? Misschien. Dat kan ook, hè. Alfabetisch zit memo eerst. Dus Koen.
Hey, goed, dank u voorzitter voor het woord. Ik vroeg me eigenlijk af, het document dat ik gekregen heb, hoe gebruiksonvriendelijk een document maken eigenlijk. We hebben dat gekregen, dat staat vol met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daar zijn bedragen bij die niet verklaard worden, die wazig zijn, waar daar geen details bij staan. We krijgen dan geen detailcijfers, die hebben we dan pas gekregen 6 dagen geleden. Wellicht. Dat vind ik dan een beetje vreemd, want ik neem toch aan dat je detailcijfers neemt als basis om je document te kunnen opstellen. Je moet toch de detailcijfers optellen om er dan een globaal bedrijf van te kunnen maken. In ieder geval, het blijft vreemd dat je op 6 dagen voor een gemeenteraad, waar het debat over het budget doorgaat, dat je pas 6 dagen op voorhand die cijfers krijgt. Een tweede opmerking, eigenlijk door het lezen van het document was ik eigenlijk aan het denken, is dat nu geschreven door de gebroeders Grimm of is het geschreven door het nieuwe bestuur? Want het lijkt meer op een sprookje dan op een realistisch document. Het staat enerzijds vol met grote beloftes zonder ambitie, zonder cijfermatige ambitie. Als ik me toestaat, voorzitter, dan haal ik daar een paar voorbeelden bij. Als voorbeeld daarvan heb ik bijvoorbeeld actie 1.2.2. De parkeercapaciteit op de randparkings is verhoogd. Dat is heel ambitieus, maar er wordt geen geld voor ingeschreven, dus het zal dus deze legislatuur ook niet doorgaan. Er staat 1 groot bedrag in van bijna 1 miljoen, maar ik neem aan dat dat voor de parking van het zwembad is, wat gewoon een privéparking is en geen randparking. Een ander voorbeeld, actieplan 1.3.2. In de kernen van de gehuchten verbetert de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit door zoveel mogelijk doorgaand verkeer te weren. Voor die actie wordt ingeschreven voor volgend jaar €500 en voor de volgende jaren €2.500. Dat lijkt me ook niet bepaald te bulken van ambitie dan, die actie. Dat is dus enerzijds die grote beloftes, anderzijds lees ik wel grote cijfers, grote investeringen. Maar daar lijkt me dan heel dikwijls een gebrek aan visie, aan een plan, aan draagvlak. Wat gaat er gebeuren? Op welke manier is dat ooit al ter sprake gekomen? Is daar een maatschappelijk draagvlak voor? Ik vind dat we dan nergens niet terug. Er is zo bijvoorbeeld een actie, de fietsers krijgen meer ruimte. Dat is actie 1.1.3. We onderzoeken hoe we in het handelscentrum meer plaats kunnen maken voor de fietsers. Daar wordt ongeveer over de hele planperiode 10 miljoen voor uitgetrokken. Maar waar past dat in? Waar is de visie? Waar is het mobiliteitsplan waar dat fietsplan in past? Ik zou dat allemaal graag weten, maar ik kom het niet te weten via dit document. Een ander voorbeeld is de bouw van een nieuw jeugdhuis, 1 miljoen. Is daar een draagvlak voor? Is daar vraag naar? Is dat onderzocht geweest? Moet dat gebeuren? Is dat omdat de huidige site moet vermerkt worden? Of is het omdat de jeugd een nieuw jeugdhuis nodig heeft? Vraagt de jeugd daar zelf achter? Dat zijn allemaal vragen die ik niet beantwoord zie. Site de Zwaan, hetzelfde probleem. Als ik goed gezien heb, ongeveer 6 miljoen gaat er ingeschreven worden. Je gaat in 24 en 25 gebeuren. Ik neem aan dat er dan wat we goed vinden natuurlijk, de samenvoeging van de kunstacademies gaat gebeuren, onder andere. Dat is goed, maar er is geen masterplan. Er is alles hier op de gemeenteraad over gesproken, maar er is geen masterplan, er is geen idee. Er werd aan gewerkt, al een paar jaar geleden, maar ik behoor daar niks van. Maar wel kunnen die bedragen nogal op een exacte manier in de begroting ingeschreven worden. Dat vinden we eigenlijk nogal straf. Als je ook al die investeringen optelt, die er gaan gebeuren de komende planperiode, plus dan nog eens Schepen juist zegt, de jaarlijkse betaling voor ons zwembad. Ik ga dat toch nog maar eens zeggen. De oorspronkelijk begonnen is met een budget van 8 miljoen. Uiteindelijk geland was op een budget van 39 miljoen op 30 jaar tijd. Maar als ik het nu uittel wat dat gaat kosten, dat zwembad, dan is tussen de 50 en de 60 miljoen over 30 jaar tijd. Dat is een heel ander bedrag dan die 8 miljoen waar het mee gestart is. En een praktisch, maar structureel, maar sober zwembad. Het is iets anders uitgelopen, maar dat zwaard van Damocles blijft wel boven ons hoofd hangen 30 jaar lang. Als ik mag, wil ik de rest van mijn vragen ook nog stellen.
Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, ja.
Goed. Ik dacht misschien dat het gelimiteerd was in tijd. Maar...
Absoluut niet. Absoluut niet. Okay. We hebben tijd deze avond.
Ja, ik moet morgen wel werken, hè, Mia. Maar ik zal er snel doorgaan. Ja, die visie op het mobiliteitsplan, daar had ik het al over gehad. De parkeercapaciteit op de randparkings 1.2.2 dus ook. Er zijn geen cijfers voor ingeschreven, dus ook weinig ambitie op dat gebied. De andere vraag is bij actie 3.1.2. Nieuwe verkavelingen en bouwprojecten worden afgestemd op een geactualiseerd gemeentelijk woonbehoefteplan. Door middel van een geactualiseerd gemeentelijk woonbehoefteplan in 2022, in godsnaam, gaan we eindelijk met dat behoefteplan komen, waar we al jaren en jaren mee bezig zijn, waar er een commissie 3 of 4 jaar over bestaan heeft, waar de vorige schepen de finale cijfers zelfs op de plaatselijke televisie heeft verkondigd. En nu blijkbaar moet dat nog eens opnieuw geactualiseerd worden, gaan we over 3 jaar gaan we actuele cijfers hebben. En dan gaan we daar niks mee zijn. Want als ik zie dat op de City Keirlandse Zillen een projectontwikkelaar 350 woningen mag zetten, of wooneenheden mag zetten, als ik dat zie, en ik zie dat hij niet eens moet luisteren of vragen achter een woonbehoefteplan, maar dat hem gewoon zijn cijfers nationaal halen, dat hem gewoon zelf een beetje becijfert van, ja, demografisch gezien gaan we dat nodig hebben, die wooneenheden, dus gaan we dat gewoon doen. Ik zou de moeite zelfs niet meer doen voor dat woonbehoefteplan, want iedereen doet hier gewoon zijn goesting. Trouwens, als we het pas in 2022 gaan krijgen, wat gaan we dan doen met alle projecten die nu nog op stapel staan? Hè? Actieplan 3.4. Mol wordt groener en vermindert de CO2-uitstoot. Mol versterkt de groenstructuur door de heraanleg en duurzaam onderhoud van parken, begraafplaatsen en groene plaatsen. Sorry, maar je vermindert niet de CO2-uitstoot door het onderhoud van parken en begraafplaatsen. We gaan ook zorgen voor meer groene longen. Daar zou ik graag wat meer uitleg bij krijgen. Waar komen die groene longen in het centrum? Waar is er nog plaats voor groene longen? Actiepunt 3.4.1 dan. De kernen van het centrum en de gehuchten zijn aangenaam om te vertoeven door kwaliteitsvol en strategisch groen. We beschikken in 2022 over een strategisch plan voor het ontherden van enkele grote verherde oppervlaktes in het centrum. Ik zou graag weten wat dan die grote verharde oppervlaktes in het centrum zijn, buiten dan het Santo Thomasplein. Actiepunt 3.4.3. Het gemeentebestuur en de Mollenaars werken samen aan een beter klimaat. Een heel nobel doel, maar pas tegen eind 2021, dus over 2 jaar, gaan we met een klimaatactieplan uitkomen waarin het terugdringen van CO2-uitstoot en het hemelwaterplan deel van uitmaken. Waarom moet dat in godsnaam tegen eind 2021? Dan zijn we 3 jaar aan het besturen. Dat vind ik ook nog eens een voorbeeld van bijzonder weinig ambitie. Actieplan 7.5. Actie 7.5.2. De beleving staat centraal in ons handelscentrum. alweer een soort wazig, een soort van wazig idee, dat we tegen 2021, dus weer over 2 jaar, gaan we met een geactualiseerde inventaris komen van de leegstand in het handelscentrum. In godsnaam, 2 jaar gaan we doen over een geactualiseerde inventaris voor de leegstand. Ik denk als je wilt dat we dat op volgende week al kunnen hebben. En dan gaan we tegen eind 2025, dat is nog lang, dat is nog meer dan, dat is nog bijna 6 jaar, dan gaan we de leegstand in het kernwinkelgebied terugdringen met 20%. Hoe? Of waar? Of wat gaat er gebeuren? Ik heb geen flauw idee. Ook de promo-bijdrage, die ook al 10 jaar op tafel ligt, of langer zelfs, gaan we de wenselijkheid en of de haalbaarheid eens controleren. Ik ga nog even door, hè. Actie 1.3.2. Opmaak mobiliteitsplan en verdere verdieping van de oostelijke en westelijke circulatie. Er wordt nauwelijks budget voor voorzien, dus ik veronderstel dat het ook nog maar eens wordt opgeschoven naar een volgende legislatuur. Hoewel dat volgens ons toch een van de grote problemen is om mobiliteit en parkeren. We onderzoeken een nieuw circulatieplan voor het handelscentrum en voeren hiervoor de nodige aanpassingen uit. Ook geen idee waar of hoe dat er gaat gebeuren. Actiepunt 1.5.2, de herinnering van Onze Lieve Vrouwenstraat. Ik mag toch alsjeblieft hopen dat er deze keer een soort participatief project gebeurt en dat die bewoners opnieuw betrokken worden en dan niet gewoon het vorige plan wordt uitgevoerd, want daar waren de bewoners duidelijk niet mee content. Dan een detailvraag bij OCMW 4.2.2. Zie ik dat de thuisbezorgde maaltijden, dus de maaltijden die aan huis geleverd worden, dat daar de ontvangsten groter zijn dan de uitgaven. Als dat zo is, is het dan niet zaak om misschien de prijs te laten zakken van die maaltijden? We bouwen een nieuw jeugdhuis idee, daar hebben we het er straks over gehad. Dan is er gewoon verklaard worden, want ik kan dat bedrag niet goed verklaard. Dat is bij 18.6.3.2, het groeien zonder zorgen in de kinderarmoedebestrijding, wordt voor volgend jaar een bedrag van €51.000 ingeschreven. En dan voor de rest van de legislatuur niks meer. Op wat slaagt dat bedrag? We organiseren het EK en WK op groot scherm. Er wordt 3 keer €30.000 voor voorzien. Is daar al een plan voor? Zijn er al partners ingezocht? Actieplan 7.1.9 en 7.2.1. Dat is een gemeenschappelijke vraag eigenlijk. Dat gaat over de investeringen die gaan gebeuren op de 15 kapelletjes en aan het Jacob Smits Museum. Die twee projecten hebben allebei, zowel de 15 kapelletjes als het Smits Museum, hebben een geluk gehad met een speciaal gift die ze ooit gekregen hebben. Dat toen in een speciaal fonds gestort is, kunnen die investeringen niet via dat fonds gebeuren, of moet dat via de gemeente? En dan actieplan 7.2.1, de tenenkrullende zin vind ik zelf, ook over het Jacob Smits Museum. We onderzoeken met een lange termijnstudie de optimale locatie voor het Jacob Smits Museum. Alsjeblieft mensen, we gaan toch niet het Jacob Smits Museum, waar heel Sluis achter staat, waar een heel team van mensen 40 jaar lang zich heeft ingezet op een historische locatie in een gehucht. Die mensen zitten daar goed en we gaan er trouwens bijna €500.000 investeren de volgende legislatuur. Dan gaan we toch geen €25.000 uitgeven voor een lange termijnstudie om een optimale locatie te zoeken. In godsnaam, als ik dan zie dat dan de actie min of de VSW min, moet toen in Habigraats elk jaar, gaan wij €25.000 spenderen aan een lange termijnstudie voor iets dat volstrekt onnodig is. Ja, daar heb ik het er straks dan ook over gehad. 7.3.1, bijdrage Vita den Uit. Ook totaal uit zijn voegen gegroeid. Ik zie dat dat in totaal 10 miljoen en nog een beetje gaat kosten op in de volledige planperiode. fase 1 van de kunstencampus op Sire de Zwaan. Het zou ook fijn zijn dat we voor die 6 of 7 miljoen eens uitleg krijgen wat er dan juist gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval niet dat dat Jacob Smits Museum daarin past. Actiepunt 7.5.1. We bakenen de winkelgebieden af. Dat vind ik ook een hele wazige zin. Op welke manier gaat dat gebeuren? Waar gaan die budgetten dan voor dienen? 180.000 euro. Graag uitleg. Hetzelfde voor actiepunt 7.5.2. We organiseren de wedstrijd Start een winkel. We hebben al winnen winkel en een paar proberen winkel gehad. Nu gaan we Start een winkel krijgen blijkbaar. 240.000 euro wordt ervoor voorzien. Wat is daar het concept? Zijn de vorige concepten geëvalueerd en goed gevonden? Actiepunt 8.1.1. Dat is er straks door de schepen al verklaard. Die moet ik niet meer vragen stellen. Actiepunt 8.1.1. We heffen een belasting op tweede verblijven. Ik zie dat de eerste twee jaren 120.000 euro voor ingeschreven staat. En dat dan vanaf dan dat bedrag per jaar halveert. Van 120 naar 60. Wat is daar de verklaring voor? En dan ben ik een beetje door mijn vragen heen. Het enige dat ik dan nog zie op de laatste bladzijde is dan natuurlijk het feit dat we voor het, als ik goed gezien heb, ongeveer 54 miljoen gaan moeten lenen. En dat er dan ook de schepen zegt daar straks van gelukkig blijft alles betaalbaar, of ik weet niet juist welke woorden het zijn. We zijn ambitieus, maar we kunnen ze gelukkig betalen. Maar ik lees dan toch een zin die neem ik aan van een financiële dienst komt. Dat in de mate dat er geïnvesteerd wordt en er nieuwe projecten worden opgestart, de schuld in de planperiode 2020-2025 terug zal toenemen. Tot daar mijn betoog.
Goed, dank u Koen. Ik weet niet wat er binnen de memo-fractie nog andere tussenkomsten zijn. Dan doen we het fractie per fractie.
Ja, als we de details al behandelen, dan wil ik hier ook al verder gaan. Ik wil eerst wel aansluiten bij Koen. Het is inderdaad het document, en zeker dan nog eens voor een nieuw raadslid. Om dat volledig door te nemen en proberen te begrijpen, is lastig. Het detail dat we dan krijgen 6 dagen voor deze raad, helpt al iets meer. Maar natuurlijk 6 dagen voor deze raad, we hebben ook nog een job, een leven, een huishouden, dus kinderen. Dus het is lastig om dat allemaal bekeken te hebben. Nu, ik heb zo goed mogelijk naar Koen proberen te luisteren. En de punten die hij heeft aangehaald niet meer te herhalen. Bij mij begint de eerste actie 1.1.1. Hè. Dus waarom pas in 2021 een prioriteitsbepaling en plan van aanpak? Uiteindelijk 2019 was er geen planjaar. Waar resulteert dat in? Dus dat we in 2020 niet gaan investeren in een veilig fietsnetwerk. Het volgende 1.2.1, we zien dat we in 2024 een sterke daling van de opbrengsten uit concessies krijgen. En in 2025 zien we dan weer een sterke stijging. Is er een bepaalde verklaring voor? 1.2.3. We bouwen het netwerk van oplaadpunten voor elektrische wagens verder uit, op strategische plaatsen. Enkel in 2020 en 2021 gaat er jaarlijks 10.000 euro geïnvesteerd worden en dan is het dan nog op plaatsen op de cirkel, of op de cirkel, dus voor eigen gebruik. Betekent dat dan dat er de komende 6 jaar geen nieuwe laadpalen zullen bijkomen voor openbaar gebruik? Dan 1.4.3. Na 2022 voeren we de aanpassing en de inrichting stelselmatig uit en nemen we deze op in het onderhoudsprogramma. Waar zitten die kosten van het onderhoudsprogramma? En van die onderhoudskosten? 1.5.1. dat is iets meer in detail dan. Dus we onderhouden en beheren de wegen jaarlijks voor 130.000 euro. En ineens in 2021 een verhoging van 3.000 euro en daar zakt die terug. Waarom is die? We beheren het stroomverbruik van technische installaties op het openbaar domein. In 2020 zien we daar 278.100 euro. Wat is de reden voor dat hoge bedrag? Dan beleidsdoelstelling 2. ...2.1.3... het afbouwen van de externe begeleiding van de cultuurraad. Die dus valt weg vanaf 2022. Wat moeten we hieronder verstaan? Eerst de externe begeleiding, dat is voor mij niet duidelijk. En hoe gaat deze vervangen worden? 2.2.1... In 2005... Dus er is een algemene stijging van de verwarmingskosten. Dat staat ook in het document, dus dat er 9% constant is aangehouden. Nu in 2025 zal de verwarmingskost in het administratieve gebouw van het getouw stijgen met 21%. Wat is hiervoor de reden? Dus we hebben een algemene stijging en kunnen we dan het concluderen dat er ook de komende jaren geen acties worden ondernomen op het energieverbruik. En dan nog een andere vraag is eigenlijk, ja, wat zal de totale, dat is misschien moeilijk om er nu op te antwoorden, maar wat zal de totale meerkost zijn die we gaan betalen in 2025 van alle nutsvoorzieningen? Onze evenementen zullen het aanspreekpunt voor alle gemeentelijke en private initiatieven. Er staat in de tekst, de gemeente zelf is het enige aanspreekpunt voor alle organisatoren. Uiteindelijk, ja, misschien moet dat wel een eindtool zijn. Nu de evenementenclaus, ik vermoed dat die daar ook de rode draad in gaat vormen. Maar natuurlijk in de huidige vorm, dat die nu is, de online tool, is daar absoluut niet klaar voor. Hè. Er is een jaarlijkse uitgave wordt er gegeven van 10.000 euro. Is dat niet wat krap om daar uw centraal aanspreekpunt de komende jaren van te maken? Die 10.000 euro, waarvoor worden die kosten gebruikt? En zullen organisatoren, verenigingen ook betrokken worden bij die aanpassingen of als er aanpassingen worden doorgevoerd? 2.2.3, onze digitale dienstverlening en het uitbouwen en het uitgebouwde gecentraliseerde klantencontactcentrum vormen een volwaardig alternatief. Er staan geen financiële gegevens bij. Er komt nog wel eens meer terug. Volgen die nog, die financiële gegevens? Zijn nu bekend? Of hoe moeten we dat interpreteren? ...3.1.3, we ondersteunen ondernemers met de focus op duurzame en innovatieve bedrijfsgeven. Er staat een hele tekst bij, hè, dus over het ondersteunen van een nieuwe duurzame KMO-zones, het verder ondersteunen van het SGK, Vito, het MIRA-project. Maar dan als we dan in de details bekijken, dan zien we daar in de details, dus in de Excel, we nemen initiatieven op om de landbouw en de plattelandsontwikkeling te bevorderen. En voor de rest staat er daar ook niets bij. Kan dat verduidelijkt worden waarom in de tekst heel ambitieus wordt gepraat en dan eigenlijk in de Excel heel beperkt iets terugkomt. ...3.4.1 we zien daar in de Excel dat er in 2020 een onderhoud voor bloembekken gebeurt. Vanaf dan zal er geen onderhoud meer plaatsvinden. We moeten dat zien. Dus vanaf 2021 tot de rest van de legislatuur wordt daar geen geld voor vrijgemaakt. Mm-hmm. 3.5.2, we verzorgen de netheid van het openbare domein. In de Excel kunnen we ook terugvinden, dus dat we daar een belasting jaarlijks gaan heffen van 1600 euro. Nu, als we dan kijken naar die 1600 euro, is dat niet wat weinig ambitieus. Als er wordt gesproken over dat we MOL beduidend ecologischer willen maken en dat we toch als topprioriteit de strijd willen aangaan de komende jaren met sluikstort, is dan die 1600, dat er constant wordt neergeschreven jaarlijks, niet wat weinig ambitieus. Zeker als je weet, dus er is een communicatie geweest dat er 33 sluikstorters betrapt waren. Als je dat deelt, dan is dat 48 euro. Sorry. Voor de rest, ook het onderhoud in die sluikstortcamera daalt. Wat is daarvoor de reden? Verder vinden we daar ook terug, we ondersteunen milieuvriendelijke evenementen. Aankoop klein materieel plus mooi molmakers. Wat moeten we hieronder verstaan? Wat zijn milieuvriendelijke evenementen? Is er een bepaalde beoordelingstool voor? Hieronder valt ook de subsidie voor de herbruikbare bekers. Dus de eerste twee jaar kunnen we terugvinden dat er een subsidie zal zijn voor van 7000 euro. Mijn vraag is gewoon heel simpel eigenlijk. Hoe is dat subsidiereglement tot stand gekomen? Wie is daarbij betrokken geweest om dat tot stand te brengen? ...4.1.7... daar kunnen we terugvinden in de tekst, dus dat er acties worden ondernomen om de meerwaarde voor de invoering van de regionale uitpas als alternatief voor de vrije tijdscheck te onderzoeken. De vrije tijdscheck dalen niet in de komende legislatuur, dus de uitgaven daarvoor. Er staat ook niks in de details over het uitzoeken van de uitpas. We kunnen dan gewoon concluderen dat dat gewoon niet doorgaat. Hoe gaan we het stopprincipe hanteren? Dus we zien hier terug dat telkens bij de aanleg of bij de aanleg van openbaar domeinen weer een stopprincipe wordt gaan we hanteren. Hoe gaan we dat zien dat dat steeds wordt toegepast? Mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking hebben een maximaal zelfstandige bewegingsvrijheid. Er staat niets bij, geen financiële gegevens. Wordt er dan niet op ingezet. Alle beleidsdomeinen doorstaan de kinderen- en jongerentoets. We creëren de nodige randvoorwaarden om kinderen en jongeren centraal te stellen in onze gemeente. Ook daar kunnen we niets terugvinden. Ook daar is geen duidelijkheid over wat de juiste plannen dan zijn. Organiseren kwalitatieve opvang voor baby's en poters. Het kinderdagverblijf feest weet molken. Daar zien we dat de loonsubsidie de komende jaren zal afnemen. Wat is de reden daarvoor? Ja, 5.5.3, jongen hebben een eigen plek. Koen heeft er juist ook al aangehaald. Ik wil daar nog aan toevoegen. Wordt het in het masterplan, is er ook ooit gedacht aan om het masterplan van de Zwaan de jongeren daarin te betrekken? Punt 3.4, we kennen de leefbaarheid en veiligheidsknelpunten in onze buurten en pakken ze aan. Ook een hele tekst. Ook een hele tekst over, zoals dus dat de bewoners gaan betrekken, vertegenwoordigers van relevante adviesraden. De Windex Hel is enkel een uitgave te vinden over project preventie scholen. Scholen worden ook niet in de tekst genoemd. Hoe komt dat daar? Hoe komt dat er enkel dat in staat? ...7.1.2, onze toeristen, bezoekers en inwoners zijn welkom op kwaliteitsvolle evenementen. We organiseren er jaarlijks minstens 3. We ontvangen daar subsidies voor vrolijke vrijdag. Nu in de uitgaven kunnen we geen vrolijke vrijdag terugvinden. Hoe ziet de gemeentebestuurde organisatie van die vrolijke vrijdag? Jaarlijks investeren we ook €3.000 in een eyecatcher. Dat moeten we hieronder verstaan. Dan zal die ook zichtbaar zijn op die evenementen. Wat moeten we ons voorstellen bij een spectaculair belevingselement rond de put van trouw? Daar zijn ook nergens financiële gegevens bij. We streven naar om in 2025 de leegstand in het kernwinkelgebied terug te dringen met 20%. Van waar is er een 20%? En is 20% niet wel weinig ambitieus. Er worden ook initiatieven ondernomen om die handelskern te versterken. In 2020 zal er de uitgave voor 30.000 meer zijn. Dat is de reden waarvoor dat die uitgave in 2020 hoger ligt. Verder zien we ook nog in de details straat in het vizier. Wat is straat in het vizier? Punt 1.1, we zien dat een aantal belastingen geïndexeerd worden. De belasting op nucleair afval, die blijft de komende jaren constant. Blijft constant nu de komende jaren, dus wat is daar de reden van? Punt 1.3, we zien dat er een uitgave of uitgaves gepland zijn voor organisatiecultuurverandering, de VIPES, jaarlijks €21.000. En de organisatiecultuurveiligheid nu, hoe moeten wij die besteding eigenlijk zien, wat houdt dat in? Punt 3.4, werkpunt uit medewerkersbevraging, agressie. Er is ook een jaarlijks uitgave van. Nu, welke acties worden hiervoor ondernomen om die agressie te doen dalen? De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gemonitord en bijgestuurd. Stelselmatig brengen we systemen in de organisatie om de kwaliteit van onze dienstverlening op te volgen en bij te sturen. Dus stelselmatig, we zien daar enkel in 2021 een uitgave van 1000 euro. Hoe gaan we dat dan stelselmatig in de systemen inbrengen? En dan de laatste vraag die ik nog heb. In de twee laatste regels van de Excel. Overige algemene financiering. Dan moeten we hieronder verstaan. En, ja.
Goed, dank u, Landers. Solange, gaat u ook nog de memo fractie? Dan, als ik dan alfabetisch het rijtje verder afga, zit ik bij de Open VLD fractie.
Dank u, voorzitter. Ik had mijn alfabet al even afgerammeld, maar... Ik dacht zeker dat je bij VLD, maar de Open VLD, dus ik vind het sympathiek dat je...
Dat is toch correct, hè?
Dat is zeer, zeer, zeer correct, zeer correct. Zeer correct, dank daarvoor. Collega's, sta mij toe dat ik toch even een melding maak van het feit dat wij allen, en ik denk dat ik daar een beetje vriend en tegenstander mee... misschien wat uitdagen om straks het politiek debat daar rond te voeren... bij aanvang van deze nieuwe legislatuur, de nieuwe coalitie toch wel een mooi initiatief heb zien nemen. De nieuwe bestuursploeg had een participatietraject uitgetekend, waarvan ik denk dat dat zeer mooi was, een mooie start was, talrijk opgevolgd, heel veel aanwezigen, heel veel reacties. Ik dacht, ja, hier nemen ze een vliegende start. We hebben daar ook zelf, denk ik, allemaal aan deelgenomen als oppositieleden. En onze inbreng gedaan. En wanneer ik dan dit document krijg, wel, dan moet het mij van het hart dat ik toch wel wat op mijn honger blijf zitten. En onze fractie heeft daar eigenlijk toch wel dezelfde mening over. En ik voel dat ook wanneer ik daarnet de mensen van Memo aan het woord hoor. Heel vage doelstellingen, weinig meetbare doelstellingen. Ambities die heel mistig geuit worden. Laat mij toch wel... Mij niet van de indruk, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dat een en ander... Ja, toch wel... de mist ingaat en dat we toch wel gehoopt hadden van hier meer op dit meerjarenplan terug te vinden van heel dat participatietraject. De molenaar blijft volgens mij daarmee ook een stuk op zijn honger zitten. En participatie, dat was een, laat ons eerlijk zijn, dat was een item waar we bij de campagne allemaal toch wel de mond over vol hadden, waar zelfs een partij in het leven geroepen is om eigenlijk dat item onder de picture te brengen, om te zeggen, kijk mensen, daar moeten we toch wel meer werk van maken, dat is de toekomst, laat de burger aan het woord, alsjeblieft, en hef die schotten op tussen de politieke partijen. Maar ik ga dat toch stofferen, of proberen te stofferen met een aantal voorbeelden, waarbij wij zeggen, kijk, hier missen wij toch wel wat daadkracht, hier missen wij duidelijke, ambitieuze doelstellingen. En hier missen we ook creativiteit, die de burger aan de dag heeft gelegd bij zijn input te geven tijdens die ideeënmarkt. Ik ga even naar verkeer bijvoorbeeld. Het zijn allemaal louter voorbeelden, maar het is toch wel een beetje de rode draad, denk ik, door het plan. We hebben allemaal op het vlak van verkeer kunnen vaststellen dat er op de vorige coalitie geschoten werd wat betreft de moeilijke bereikbaarheid van ons centrum. En ik kijk naar de vrienden van N-VA, niettemin, die toch wel zelfs op een bepaald moment een cartoon hebben gemaakt en gezegd van, zeg, de mannen de Moldertijk, dat is toch wel een file, dat is één grote file. Maar wij gaan dat oplossen. Wij gaan daar een ingenieus plan voor maken. Ze hebben het dan ook gemaakt, ze hebben het zelf afgeschoten voor de verkiezingen. Met een melding van, ja, we hebben niet altijd een expertise in huis, maar we hebben tenminste moeite gedaan. We hebben tenminste moeite gedaan om een mooi alternatief uit te werken, met enkel richting en de Molderdijk alleen nog inrijden langs de ring. Allee, het was toch wel heel ambitieus. En wat stellen we nu vast? Over de Molderdijk geen woord meer. Niks. Nul. Of heb ik het ergens gemist, collega's? Zeg het maar, hè, want alleen, ik ga het straks wellicht horen. Ik ga het horen. Wat ik wel gelezen heb, dat is dat je daar een parking gaat maken. Je gaat daar een grote parking maken. Ja, alle auto's naar de Molderdijk lokken. Hè? Rijd erin langs de markt of langs de ring. Maar rijd alsjeblieft naar de Molderdijk, want daar gaat u een auto kwijt kunnen. Of dat je daar de file mee gaat oplossen, ik denk het niet. Maar goed, dat is maar één voorbeeldje. Hè? Het zijn illustraties die ik hier geef. Ik mis bijvoorbeeld ook een afslagstrook, hè? Die gesuggereerd werd om bijvoorbeeld naar Geel af te slaan. Ik vind daar ook niks over terug. Dat was toch iets dat AWV heeft voorgesteld. En wat betreft AWV, daar heb je een goede communicatie mee, heb ik begrepen. Maar goed, ook op het luik participatie blijven we dan toch wel wat op onze honger zitten. Ik las heel mooie, creatieve ideeën tijdens de ideeënmarkt. Heel veel mensen die echt wel de moeite gedaan hebben om naar de Zwaan te komen, om daar hun idee te formuleren op een geel briefje, een post-it. Het hing er mooi vol van. En dan zie ik zelfs kleine ideetjes die eigenlijk weinig moeite kosten, niet weerhouden in dat plan, hè. Tenzij dat ik ze gemist heb, spreek mij tegen alsjeblieft. Hè. Bijvoorbeeld het centraal telefoonnummer 2400. Schitterend idee, hè? Je moet erop komen. Als nummer dat blijft hangen, toch wel goed gevonden. Hè? Om participatie mogelijk te maken en ook nog altijd op de telefoon uw vraag te stellen aan de gemeente Mol. De babbelbanken. Ook het centraal Balieplein, waar denk ik heel veel over gezegd is in het verleden. We gingen de dienstverlening verhogen. Centraal Balieplein, dat is niet één Centraal Balieplein, dat zijn er twee, hè. Je hebt er hier Centraal Balieplein. Allee, als het centraal moet zijn, dan moet er één hebben. Maar ik begrijp dat je er één maakt op Tossie en Wee, en dat je er hier ook één gaat maken. Maar spreek me tegen als ik het fout gelezen heb, hè. Dan, ja, wat participatie betreft, ik herinner mij nog een aantal debatten, in Molrouw, in de Rex, doe maar op, waar we een opbod kregen tussen politieke partijen van hoe dat de burger nu eens het voorzeggen ging krijgen. Hoe dat hem geraadpleegd ging worden en hoe dat er naar de mening van de burger geluisterd zou worden. Dat ging van wijkraden tot ad hoc spreekgroepen, dat ging van participatietrajecten bij infrastructuurprojecten, dat ging over participatie van senioren, noem maar op, daar is enorm veel gebrainstormd, dikwijls zelfs op die debatavonden. En ja, ook dat blijft nu in het plan van aanpak of het meerjarenplan, wordt dat samengevat in een paar regels. Een paar regels die zeggen, ja, we gaan eraan werken. Maar niks concreet, niks tastbaar. Over de zittak van de schepen hebben we het ook al gehad. Er moeten nu afspraken gemaakt worden, wat ook niet echt vlot werkt, laat ik mij vertellen. Mensen die soms weken moeten wachten op een afspraak. Niet bij iedereen, hè. Ik ga naar niemand kijken, niet bij iedereen, hè. Ruimtelijke ordening. Ja, daar is al wel wat over gezegd. Ook door de voormalige oppositie. Want dat ging nu net veranderen. De bouwwoede moest aangepakt worden. Open ruimte moest kwalitatief gevrijwaard worden. Maar wat lezen we daarover? Ah, we gaan een traject opstarten met de Vlaamse bouwmeester. En die gaat het in Molles allemaal komen regelen. Want we gaan de open ruimte vrijwaren. En je gaat er een plan voor maken. En dan gaan we al het groen bewaren. Maar ondertussen stel ik wel vast, dat ik in dat plan hier geen budgetten vind die eigenlijk al gereserveerd zijn. En ik geef een voorbeeld. De Haakstraat. Als ik me niet vergis, hebben wij die gronden verkocht aan de intercommunale om daar een verkaveling, een sociale verkaveling te realiseren. En dat was het uiten van de oppositie. Mensen, daar gaan we toch niet meer bouwen, hè? Daar gaan we toch niet meer bouwen, hè? Dat is een bos, zo mooi, en we moeten dat vrijwaren. Ik vind dat miljoen niet terug, want dat moeten we dan toch terugbetalen, denk ik. Als we dat willen vrijwaren, dan is dat simpel, hè? Dan zal die OK toch als eerste zeggen, mensen, dat miljoen hebben we wel betaald voor bouwgrond. En als jij wilt, gemeente Mol, dat er geen huizen komen, alsjeblieft, speel het spel dan eerlijk en betaalt ons die 1 miljoen terug en hier is de grond. Ik vind ze niet terug in het budget. Ik vind ze niet terug, N-VA, in het meerjarenplan. Of heb ik erover gekeken? Zeg het mij dan. En als je die optie nog wilt lichten, om dat te vrijwaren en om daar nog groene zone van te maken, dan had ze er moeten instaan. Hè? Blijkbaar is die optie geen optie meer. Hij spreekt mij tegen als het zo is, hè? Want ze staat niet in het meerjarenplan. Ja, klimaat. Ik zie dat je het ambitieuze plan voor de Kempen tegen 2030, de doelstellingen voor de Kempen, ondertekend hebt. En dat lijkt mij lovenswaardig, dus nobel. Maar 2030, beste vrienden, dat is ver in een tijd. Hè? Dat is tegen het einde niet van deze planningsperiode, maar dat is tegen het einde, als ik me niet vergis, bijna van de volgende planningsperiode. En er is niks zo gemakkelijk als zoiets in een plan schrijven. Zeggen, we gaan tegen 2030, waar, mannen, als we het in 2025 niet halen, ja, dan zal het tegen 2030 zijn. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, wat gaat er nu gerealiseerd worden? Allee, wij blijven op onze honger zitten, hè, burgemeester? Neem het me niet kwalijk, hè? Ja, ja, maar goed, maar in uw plan van de gemeente Mol had ik graag gelezen wat je tegen 2025 doet. Dat is halverwege de rit. Moet ik dan 2030 het plan in twee delen? Dat kan, hè? Maar het staat er niet in. Of, vergis ik mij, spreek mij tegen. Allee, armoede. Dat is een beetje hetzelfde, hè? Allee, wij moeten eigenlijk in dit plan ook ambities kunnen lezen. Je gaat de armoede terugdringen. Maar dan moet er nu eigenlijk hier ook een nulmeting zijn. Dan ligt er eigenlijk, dan was er nood aan wat studiewerk. In dit jaar had ik gehoopt van toch al een beetje te kunnen lezen van wat je nu aan armoede in Mol dan kunt peilen. Of dat je dat kunt vertalen in cijfers. Allee, het is denk ik een algemene managementtechniek om te zeggen, we gaan een nulmeting doen. En dan kunnen we onze ambities ook gaan peilen einde legislatuur. Maar nogmaals, het kan zijn dat dat niet in het plan staat, maar in een studie die onder het maaiveld zit en die we daar dan cijfers bij krijgen om dan de concrete cijfers te krijgen. Maar ook daar zou ik graag willen weten wat, hoeveel Molse gezinnen gaan wij nog hebben die in armoede leven in 2025. Ik hoop geen. En ik weet dat dat niet de realiteit zal zijn. Maar ik zou graag horen hoe jij uw ambities wilt bereiken en welke die ambities dan zijn. Handel. Ja, een beetje hetzelfde probleem. Maar hier weet ik nu wel toevallig, hè, dus dat de leegstand in Mol Centrum bijvoorbeeld een 20% is. En we hebben wel een zicht op wat acties die jullie hieromtrent willen nemen. Collega Ria Melis gaat daar zelfs ook nog even over verder. Op vlak van milieu moet het ons van het hart dat er een hervorming op tafel ligt die toch wel gekenmerkt wordt door een aantal tariefstijgingen. Dus daar kunnen we eigenlijk niet omheen dat we hier toch wel de burger flink wat kosten gaan aanrekenen, gaan doorrekenen misschien ook. Maar de factuur gaat stijgen. Gratis afvalophaling van glascontainers. Ik heb geleerd, gratis bestaat niet. Daar staat een kost tegenover. Intercommunale gaat dat doen, maar dat wordt doorgerekend naar de gemeente. Maar goed, ik wou het ook even hebben over, als we het over milieu hebben, over het rioleringsbeleid. En burgemeester, neem mij niet kwalijk, je hebt een lijvig plan, je hebt daar wellicht hard aan gewerkt, maar ik heb ook een PITPA-begroting gevonden, die straks ter goedkeuring ligt. Maar ik vind het een beetje spijtig dat we die PITPA-begroting ook niet vertaald zien in doelstellingen. Het is misschien een suggestie voor de toekomst. Het vehikel PITPA is zeker nuttig. We hebben ons beleid, ons rioleringsbeleid, ons saneringsbeleid van de afvalwateren uit handen gegeven, maar we hebben ons rioleringsstelsel niet uit handen gegeven, hè. Laat dat duidelijk zijn. En als dusdanig had ik dan toch ook ergens verwacht dat wij in een actieplan meer concreet die maatregelen konden lezen. Ik mis dat hier. En ik denk dat ik daar niet alleen mee sta. Maar goed, we zijn nooit te oud om te leren en wellicht zit daar ook naar de toekomst een progressieve wending in. De saneringsbijdrage, ja, beste vrienden, dat is toch wel zeer frappant wat je hier doet. En wat is een saneringsbijdrage? Ik wil dat toch nog eens duidelijk stellen. Dat is een bijdrage die wij allemaal betalen op het drinkwater. En we hebben een bovengemeentelijke saneringsbijdrage, maar we hebben een gemeentelijke saneringsbijdrage. En het gaat over die gemeentelijke, dat is die dat wij hier bepalen. Dat is een bijdrage die bedoeld is om dat afvalwater te saneren. En die stijgt van 1,069, en ik lees het cijfer per cijfer, ik herhaal, 1,069 euro naar 1,330. Dat is een stijging van maar liefst 26%. Met één pennetrek wordt hier in Mol de belasting op het water, op het afvalwater, verhoogd met 26%, hè, beste mensen. 26%. En je hebt dan het grote woord uitgesproken, ook in uw nota, dat je de belastingen niet verhoogt. Maar dit is toch wel zeer frappant. Hier kunnen we niet omheen. 95%, dat is 95% dat de Vlaamse overheid ons toelaten om die saneringsbijdrage te heffen. Hè. Dat is bijna dus het maximum. Als je zegt, we gaan de belastingen niet verhogen, dan zit hier toch wel wat ruis op. Met zo'n frappante verhoging, dat is toch wel heel veel. En dan stel ik vast dat eigenlijk daar de projecten die op de rol stonden, voor een stuk verder op de rol komen. En je hebt altijd gezegd, kijk, als we daar niet mee toekomen, dan gaan we dat vanuit onze gemeentelijke begroting bijpassen. En ik stel mij dan de vraag, als u een uitvoeringsgraad 60, 70, 80% wordt, ja, dan is uw saneringsbijdrage te hoog. Ik kijk uit naar uw antwoord. Ik heb het ook graag nog even met jullie over de fiscaliteit. Ik heb daarnet al gezegd, u gaat de OV en de PB niet doen stijgen. Dat is positief. U heeft wellicht door de taxshift inderdaad minder inkomsten. Maar zeg dan alles, hè. Zeg dan dat je de saneringsbijdrage verhoogt. Zeg dan ook dat je een aantal verhogingen doet, zoals bijvoorbeeld de parkeertarieven verhogen. En we weten allemaal dat de parkeertarieven, dat daar een winst voor de gemeentekas op zit. Dat is eigenlijk een verdoken vorm van belasting. En dan kunnen ze zeggen, dat is een retributie. Ja, volgens de letter van de wet is dat een retributie. Dat is een doorrekening van een kost. Maar ik zie ook de cijfers in de begrotingen, mensen. En ik zie ze ook in de rekeningen. En oké, daar zit winst op. Daar zit winst op. En je zult dat een stuk kunnen verantwoorden met te zeggen, maar we investeren ook veel in infrastructuur, Hans. Ja, ja, dat klopt, dat hebben we ook gedaan. Hè. We hebben dat de voorbije jaren ook gedaan. Maar om ze dan zoveel te laten stijgen, dat is niet correct. Hè. Dat is geen retributie meer. Hè. Je zet hier eigenlijk de kas aan het spijzen met je parkeergeld. Puur de kas aan het spijzen voor je parkeergeld, met je parkeergeld. Ik wil het ook nog even hebben over een kleinere tax. De tax op de bankkantoren en de financiële instellingen. Die lijkt ons als Open VLD-fractie achterhaald. En ik ga mij nader verklaren. Die een tax is in het leven geroepen, ik vermoed in de jaren 80, 90, ik weet het niet meer van buiten. In een tijd dat we op elke hoek van de straat een bankkantoor hadden. Dat er een agentschap was, laat ons zeggen... Ja, ik zeg het, op elke hoek van de straat. Een wildgroei was dat eigenlijk. En wat stel ik nu vast, ook daar is men aan het saneren. De banken hebben dat teruggeschroefd. We zitten volop in een tijdperk van digitalisering. Maar dat heeft ook een ander effect, hè. Want het zijn die kantoren die ervoor zorgen dat er nog bankautomaten zijn. En ik nodig u uit om eens te gaan kijken waar... In welk gehucht dat je de auto moet nemen en niet langer de fiets om cash geld te gaan halen. Allee, ik vind toch wel in een tijd waar er bijna geen bankkantoren meer zijn, in een tijd waar de winsten van de banken ook teruggeschroefd zijn, laten we daar ook eerlijk in zijn, in een tijd waar ook de kleine uitbaters van bankkantoren wellicht minder wilde hebben, hè? En waar dat we zien dat soms van die mensen, van die zelfstandige agenten ook alles over de kop durven gaan, vraag ik mij af of dat deze tax, en zeker als ik het heb over de service die ze bieden naar een laadpunt of een afhaalpunt voor geld, een automaat, of dat nog verantwoord is. Dus wij durven hier nu zeggen, schaf die tax af, die is achterhaald door de feiten. Ja, u schermt schepen met uw mastentax, maar met een zeer ambitieuze opbrengst. Ik hoop alleen dat ons netwerk, ons draadloos netwerk, niet de schade gaat ondervinden van een dergelijke tax. We hebben blinde vlekken, hè. We weten allemaal dat er blinde vlekken zijn waar minder ontvangst is in Mol. Het zijn de operatoren die er moeten voor zorgen dat die blinde vlekken weggaan en gaat er een tax op heffen. Ik hoop dat dit geen nefaste bijwerkingen heeft. Bovendien, of dat daar het grote geldgewin zit, vraag mij dat af. Waar je misschien meer baat bij zult hebben, dat is het stimuleren van operatoren om op één mast te werken. En misschien kunnen we er eens over nadenken, vandaar een voordeel of een mindering, een vermindering te geven als ze samenwerken op ene mast. Maar goed, we gaan dat reglement wellicht nog in detail kunnen bekijken en ook de praktische uitvoering ervan. En dan tot slot de promo-bijdrage, beste vrienden. Ja, ik heb een aantal steden en gemeenten gezien waar een soortgelijk initiatief loopt. Ik heb daar ook in het verleden al voor gewaarschuwd. Het doel is nobel en dat is eigenlijk... de handelaars in ons centrum de kans geven om zaken te gaan organiseren, een budget te geven waarmee dat ze zaken kunnen organiseren die zorgen voor een betere uitstraling van ons handelscentrum. Dat is zeker nobel. De vraag is alleen wie gaan we daarmee treffen en wie gaat daar de lusten van hebben. U kent mijn standpunt, de mensen zeker die in het verleden met mij daarover van gedachten gewisseld hebben, in de vorige meerderheid. Het heeft twee kantjes, hè, dat die promo bijdragen. En ik weet dat heel wat handelaars, Molse handelaars, vragende partijen zijn. Wij kijken uit naar een reglement dat evenwichtig is en dat de lusten toewijst aan degene die solidair met de andere handelaars die initiatieven daarmee kunnen nemen. Maar we kijken uit naar een reglement waar ook de lasten niet gedragen worden door diegenen die geen lusten hebben van al die organisaties. Dus het is een dubbel verhaal en dat zal een evenwichtsoefening worden om daar een correcte promo bijdrage te heffen. En ik hoop dat dit ook geen verdoken belasting gaat worden. Collega's, ik ga afsluiten met deze algemene beschouwing en dadelijk gaan wij ook nog even in detail een aantal vragen stellen en beschouwingen maken. Het moet ons van het hart dat dit een wazig document is en ik denk dat we daarmee op dezelfde toon zitten dan onze voorgaande spreker. Eigenlijk ook een document waar heel veel zaken terugkomen uit het verleden. Doelstellingen uit de vorige beleidsperiode, ook grote visies van de beleidsperiode. 2019 dan. Waarvan in het verleden gezegd werd, bah, het was toch niet alles. Door een bepaalde partij die nu in de meerderheid zit. Maar die nu wel dit allemaal terug opneemt in de beleidsnota. Oude wijn in nieuwe zakken zou ik durven zeggen. Maar oude wijn is dikwijls hele goede wijn. En dat blijkt vandaag nog eens. Ik dank u alvast voor uw aandacht voor deze tussenkomst. Maar ik had, zoals aangekondigd, daarnet ook een aantal beschouwingen waar we even meer in detail gaan. Ook mijn collega's gaan mij dadelijk aanvullen. Ik ga daar proberen vlug door te gaan om toch deze avond niet te saai te maken. Ik probeer een paar acties met u toch door te nemen. Actie 1.2.2, parkeercapaciteit, daar zien wij Cambio. Ik weet niet of dat wettelijk haalbaar is, of het haalbaar is toekoer om Cambio naar hier te halen. Ik had de indruk dat die zelf ook een aantal locaties uitkiezen. Ik heb daarnet opmerking al van de randparking gemaakt langs de Molderdijk. Vlotte verkeerscirculatie, ik heb daar denk ik ook al melding gemaakt van de afslagstrook richting Geel, die toch voor 7% volgens de studie zou kunnen zorgen van vermindering van verkeersdrukte of file-drukte op de Molderdijk. Ik lees ook in actie 1.3.2 dat u de N71 gaat optimaliseren. De nieuwe verbinding N18 en 118 die kennen we, dat is de Campina-verbinding. Maar het optimaliseren van een N71, daar had ik graag een paar voorbeelden van gekregen. Dan heb ik bij actie 1.4.1... stellen we vast dat u 15 schoolomgevingen gaat optimaliseren en beveiligen. Met centrale, met uniforme elementen. Ik vraag mij af wat dat daar eigenlijk de bedoeling van is. Uniforme elementen, dat leek ons een beetje vaag. Actie 2.1.3. We bouwen verschillende gemeentelijke adviesraden uit. Dat is het verhaal van de hervorming van de adviesraad. Maar we zitten met de GECORO, die een wettelijk adviesraad is. Hoe ver staat je daarmee? Is dat nog actueel? Of zet je daar ondertussen al op teruggekomen? Actieplan 2.2. Het centrale Balieplein. Ik denk dat het echt een ambitie was geweest dat u één centraal Balieplein zou maken. Het zou voor de burger alleszins duidelijk zijn. Eén punt waar ik mij naartoe moet begeven om alle diensten te kunnen bereiken. Zeker voor de kleine zaken, de reguliere documenten, denk ik dat een heel grote stap voorwaarts zou geweest zijn. Ja, de evenementencel, ik denk dat al besproken is dat nog wat opvolging en bijsturing vraagt. Actie 2.2.2. Actieplan 3.1. Een duurzaam ruimtegebruik. Ik denk dat ik daar al op ingegaan ben in mijn algemeen betoog. U zegt, we gaan alles op de lange baan zetten. Vlaamse bouwmeester moet zijn werk doen. Tegen 2023 gaan we dan hopelijk landen. Maar ondertussen gaat u wel nog 350 appartementen op de Keilandse Zille vergunnen. We hebben ondertussen ook de Haakstraat al vergund. Dat was beslist beleid, zei u. Allee, we kunnen natuurlijk nog 3 jaar gaan beslissen. En dan in één keer zeggen, dat is nu de nieuwe visie. Maar ik had het anders verwacht. 3-1-2. Ja, prioritair de nieuwe verkavelingen. In 2022 gaat u daar dan hopelijk een plan hebben. Tot dan, stand still of niet? Dat was mijn vraag. Actieplan 3-4, Mol wordt groener. Dat heb ik daarnet al gezegd. Graag uw doelstellingen tegen 2025. En dan actie 3-4-1. De wandelweg langs de Neten, ook 2025. Ik vraag mij af of dat nodig is om 5 jaar nodig te hebben om een nieuwe visie te maken over de wandelweg langs de Neten. 5 jaar. Gebeurt er niets dan tot 2025? Ja, mijn collega Bas gaat zelfs ook nog even over het afvalverhaal verder ingaan. En Ria ook over de leegstand. En dan had ik nog, burgemeester, want daar is mij ook niet helemaal duidelijk wie gaat nu wat betalen. Op de politieraad hoor ik zeggen dat de camera's aan het station, dat die inderdaad aan vervanging toe zijn en dat we daar een inspanning moeten doen. Maar ik dacht dat ze keken naar de gemeente Mol op dat moment. Staan die erin?
Algemene informatica investeringen.
Die zijn dus voorzien. Ik hoop zelfs daar wat meer details van te krijgen. Dan had ik nog welke gehuchten zijn nu weerhouden voor herbestemmingstrajecten? Ik heb begrepen achter Bos. Daar had ik vernomen dat er dat al zeker bij was. Dat is opgestart. Rauw. En dan kun je misschien daar ook eens een visie over geven. De afdeling dans, zou dat doorgaan? Is daar een programmatiestop inmiddels afgezegd? Is die een programmatiestop gedaan? Is er terug een kans om te programmeren, Schepen? Ik weet het niet. Ik had al eerder gezegd de leegstand, nulmeting. Voilà, het was het voor wat mij betreft.
Dank u, Hans. Ik begrijp dat er nog mensen uit uw fractie gaan tussenkomen. Wie start? Ria?
Ja, ik had dus 2 opmerkingen of vragen. Dus eerst actie 3.1.6. Ik zie dat daar een verhoging is van de ontvangsten, bijna een verdubbeling. Mijn vraag is, hoe komt dat?
Dus welke actie juist?
3.1.6.
Doe misschien de tekst erbij, dan kan iedereen volgen.
Er is een effectieve aanpak van leegstand van woningen en bedrijven. Ja? Ik zie dat er bijna een verdubbeling is van de ontvangsten. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat ook een soort van een belasting? Ja? Of niet? Ja.
Ja.
Had ik graag een antwoord op. En als tweede dan. Actie 752. Ja. Dus de leegstand zou teruggeschroefd worden tot 20%. Of een daling van 20%. Nu, voordat de exacte kunnen weten, zouden wij graag weten hoeveel leegstand er is bij het begin en hoeveel dat er dan in de toekomst gaat zijn opnieuw een meting, zodanig dat we echt op basis van cijfers kunnen werken. En hoe gaat u dat eigenlijk realiseren? Want ik zie ook dat de uitgaven, de investeringen, toch een heel pak teruggeschroefd worden. Ja, ik zie dus 752. Dus als ik dan opmerk dat de uitgaven gaan van 2020 naar 2021 van 130.000 naar 50.000, is dat toch wel een daling van de investering en dan toch nog ook een daling van de 20%. Dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn als dat kan, maar hoe gebeurt dat dan? Ja?
Goed, dat waren uw 2.
Ja, dat was het.
Denk ik. Dank u, Ria. Bas, om af te sluiten voor de Open VLD.
Jazeker, meneer de voorzitter. Nu heb ik u daarnet goed begrepen. Als wij alle punten van 5 tot en met 90 gezamenlijk ter stemming gaan brengen? Want ik
Nee, heb ik niet gezegd.
Dus ik heb zodanig...
Allemaal aparte stemmingen. Nu heb ik ook de kans straks om met die punten aparte opmerkingen te maken, maar liefst zoveel mogelijk nu.
Ja, dus ik ga dat misschien inderdaad nu dan doen, dat was mijn vraag. Dus ik hang 4 puntjes op aan de agenda van de gemeenteraad en ik hang 4 puntjes op aan beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan. Bij punten 16 tot 20 van de agenda van de gemeenteraad, die handelen over subsidies voor sportverenigingen, stel ik vast dat er 5 keer in het ontwerp van besluit wordt geschreven over een positief advies. Als ik dan dat positieve advies ga lezen, dan stel ik voor eerst vast dat dat niet positief is, maar dat het eigenlijk kritiek is op bepaalde beleidsintenties die er zijn of zijn geweest. Stel ik vast dat dat eigenlijk ook geen advies is voor 3 of 4 van de voorliggende reglementen. Dus daar had ik van de bevoegde schepen graag een woordje uitleg bij gehad. Zeer vergelijkbare opmerking punt 21 van de gemeenteraad in verband met de subsidies voor jeugdwerk. Daar zit datzelfde advies van de sportraad bij, dat uiteraard er niks mee te maken heeft. Dus werd daar in de jeugdraad gehoord. Ik stel vast dat in de procedure voor de toekenning van die subsidies zelfs de jeugdraad een rol te spelen heeft, maar er zit geen advies van de jeugdraad bij. Daarover graag wat meer uitleg. Punt 24 van de gemeenteraad in verband met de renteloze leningen. We stellen vast dat daar, dat kan ik denk ik in alle objectiviteit zeggen, een cadeautje wordt gegeven aan de verenigingen. Dat er in plaats van een renteloze lening, waarbij het gemeentebestuur eigenlijk de rente zou dragen, dat daar 15% van hetgeen dat normaal gezien zou moeten worden terugbetaald, dat dat niet meer moet worden terugbetaald. Onze eerste vraag is, waar komt dat vandaan? Ook daar weer dezelfde opmerking, er wordt verwezen naar adviezen van de jeugdraad, maar die worden dan niet als bijlage gevoegd. U vergeeft me mijn autistisch kantje, maar daar kan ik niet zo goed tegen. Ik stel dan vast dat de jeugdraad dat waarschijnlijk zal gevraagd hebben, goed, maar zijn er nog sport- of cultuurverenigingen die dat gevraagd hebben? Dat zal toch ongetwijfeld over wel wat geld gaan. Was het enkel de jeugdraad of was het nog? Tweede vraag daarbij, dat heb ik misschien niet kunnen terugvinden, zoals Lander daar straks al zei als nieuw raadslid, zijn die cijfermatige documenten niet zo eenvoudig, niet zo transparant leesbaar, ondanks de zeer duidelijke algemene uitleg van onze financieel directeur. Maar legt de gemeente, is mijn tweede vraag, zichzelf daar budgettaire beperkingen op? Ik wil maar zeggen, als ineens alle Molse gemeentes infrastructuurwerken willen uitvoeren en 15% cadeau zouden krijgen van het gemeentebestuur, is er dan ergens een stop waarbij desnoods een beschikbaar portefeuille zou geprorateerd worden over de aanvragers? En 3, voor alle duidelijkheid, ik denk dat het er zo in staat, maar het geldt denk ik ook voor de lopende dossiers. Dat wil zeggen dat vanaf januari 2020 verenigingen die al zo'n dossier lopende hebben, die moeten dan maar 85% van hun aflossingen meer terugbetalen. Dat graag voor alle duidelijkheid te bevestigen. Punt 29 van de gemeenteraad. Wij stellen vast dat er initiatieven worden genomen om individuen ook zwerfvuil te laten ruimen, alwaar dat eerder enkel door verenigingen kon, dat juichen we natuurlijk toe. Ik had wel een concrete vraag. Het traject, ik lees enerzijds dat dat minimaal 50 meter zou moeten zijn, ik lees anderzijds dat dat toch door de gemeente zou worden opgelegd. Is daar een bepaald overleg mogelijk? Is daar iets concreters bepaald over hoe dat traject precies wordt bepaald? Hè. Dat als je uitgaat van 50 meter en je gaat ervan uit dat je op die 50 meter wat afval moet ruimen, je doet daar een snelheid van 2,5 km per uur, hè, dan doet je 50 meter op een minuut en 12 seconden. Je zou daar dan voor krijgen een waardebon van 20 euro. 20 euro voor een minuut en 12, dat zijn tarieven waarvoor de betere advocaat zichzelf schaamt, denk ik. Ik zie Conrad Verheerstra te lachen, hij bevestigt mijn stelling. Goed. Nee, oké. Ik schaam mezelf sneller dan collega Vrijstraat, zo weer is duidelijk. Goed, alle gekheid op een stokje, collega's. Ook vier vragen, opmerkingen die ik graag ophang aan de beleidsdoelstellingen. Om te beginnen, de schoolomgeving. Collega Schoofs heeft er daarnet ook al kort op gealludeerd. Ik stel vast, ondanks, ik zal niet zeggen pittige discussies, maar toch discussies in de gemeenteraden van april en mei van dit jaar in verband met de schoolstraten, dat dat idee is weerhouden. Ondanks dus weigerachtigheid eerder dit jaar. We hebben bij de N-VA al een keer de bocht van Bracke gehad. We kunnen nu misschien spreken van de bocht van Verbeke. Ik wil u daar proficiat mee wensen. In het Frans zeggen ze, n'y a que des ambitieux qui ne changent jamais d'opinion. U bent dus geen ambitieux. Ook daarop alludeerde Hans daarnet al, die uniforme elementen, daar zijn wij als liberalen misschien toch niet zo'n fan van. Wij zijn nogal fan van maatwerk, dus graag dus een woordje uitleg bij die uniforme elementen. Dat maatwerk is toch wat wij graag zouden hebben. Dat is een eerste opmerking bij die beleidsdoelstelling 1.4.1. Een tweede daarbij is toch de uitvoeringssnelheid. Ook daarop werd al gealludeerd, ja, tegen 2030. Het evalueren van bepaalde schoolomgevingen. Ik denk toch niet dat ze allemaal zo dramatisch slecht zijn. Waarom kan dat niet tegen 2024 of tegen 2025? Koken kost geld, dat moet je ons natuurlijk niet wijsmaken. Maar er zijn ook eenvoudige ingrepen te bedenken. Waarom kan dat niet sneller? 2.2.4, de evenementencel of de evenementenkluis. Wij lezen daarover dat die zou worden uitgebouwd, dat die vergroot zou worden, dat die moeilijker zou worden gemaakt. Ik verneem dat dat nu al een nest is waarin een kat haar jongen niet meer vindt. Dus we stellen ons toch de vraag wat daar precies mee wordt bedoeld met dat uitbouwen. Wij denken dat een vereenvoudiging, een administratieve vereenvoudiging zich daar opdringt en dat een, ja, we stellen ook de vraag van welke bijsturing is er gepland, is er al een evaluatie geweest, is er eventueel een evaluatie gepland, dat is volgens ons de in te slagen weg beter eerder dan het uitbouwen. Ook dat werd daarnet al aangekondigd in verband met de afvaltarieven 3.5.3. U schuift naar voren het principe de vervuiler betaalt, anderzijds zien wij daar voornamelijk stijgingen in de vaste kosten. Dat zijn natuurlijk twee dingen die niet met elkaar te rijmen zijn. Als vaste kosten stijgen, is het niet zo dat de vervuiler betaalt. Bijvoorbeeld heb ik gelezen dat er 75 eurocent per weging zou worden aangerekend, ongeacht hoeveel er dan gewogen wordt. Ja, waarom stijgt je niet louter in uw afvaltarieven als daar meer geld moet gehaald worden? Laatste punt, ook in verband met de participatie. We hebben ons inderdaad terecht de vraag gesteld van wat is nu precies die output geweest van die hele operatie die we toch hebben meegemaakt. We willen toch eindigen met een positieve noot namens onze fractie. We hebben daar straks al gesproken over het mooie initiatief dat de socialisten hebben genomen, die u overhandigd hebben, een bundel met opmerkingen, met vragen. Ook vanwege de liberalen krijgt het gemeentebestuur, beter gezegd, een cadeautje. Namelijk een boekje over participatie dat wij u straks graag overhandigen. Niet alleen een mooie theoretische onderbouw, maar ook 40 goede voorbeelden uit de praktijk. Om maar te zeggen, ik denk dat het zeer belangrijk is, dat mag ik namens mijn hele fractie zeggen, wij zijn absolute voorstanders van participatie. Ga vooral verder op die ingeslagen weg. Ik kijk uit naar uw antwoorden.
Goed, dank u. Bas, we zitten halfweg wat het aantal fracties betreft. Dus ik wil heel graag het woord aan de volgende fractie geven. SPA.
Ja, dank u. Misschien moeten wij binnenkort een naam zoeken met een A. Maar, nee, maar ik ga niet op alles terugkomen, want dat zou ons inderdaad te ver leiden. Wij willen zeker starten met een positieve noot, want we zijn positieve mensen. En ik denk dat dat in de warmste week wel mag. Hè. Ik denk dat iedereen de nodige kerstmarkten er al wel echt druk heeft en er zullen er nog wel wat komen. Dus ja, als wij dit document lezen en de beleidsdoelstellingen die vooropgeschoven worden, ja, dan kan je daar natuurlijk niet tegen zijn. Hè. Mobiliteit, de fietser. We zijn ook heel blij dat ons document gelezen is en dat er ook inderdaad enkele elementen zijn opgenomen, hè, waarvoor dank. Dat is heel positief. Ik vind ook heel de zaken die al in de stijger stonden, die verder worden uitgerold. Eén ding wat nou aan het hart ligt, rond vibes bijvoorbeeld. Ik zie dat die een dynamiek daar is in het personeel. En ik vind het heel goed dat dat ook gecontinueerd wordt. Natuurlijk, de tekst is één ding, de cijfers is een ander ding. Het is natuurlijk heel goed dat je heel veel wil doen. Het is heel goed dat je ambitie toont. Het is ook heel goed dat je inderdaad investeringen wil doen. Maar als we dan die financiële vertaal zien, dan moet ik toegeven dat ik wel even schrok. En waarom zeg ik dat? Als ik zie hoeveel leningen dat er gaan opgenomen worden de komende jaren, of dat er ingeschreven staan, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat we gaan evolueren naar een schuld van 71 miljoen euro in 2025, terwijl we in 2012 van 58 miljoen zijn vertrokken en gedaald zijn tot 40 miljoen euro in 2018. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je eigenlijk in 2025 veel hoger gaat eindigen dan dat je eigenlijk in 2012 begonnen was. En in 2012, denk ik, toen zat ik nog niet zo dichtbij, er werd er wel wat gediscussieerd als het over begrotingen ging. Dan werden er wel keuzes gemaakt. En dan was dat schip soms even door de zure appel bijten als je niet kreeg wat je wou. Als je niet kreeg wat je wou doen, want iedereen wil dingen doen, dat bezit ik in de politiek. Ja? Iedereen wil puur te verbeteren, iedereen wil het voor de mensen beter maken. Ik ben er zeker van dat we daar allemaal voor zijn. Maar als ik dan zie dat die keuzes hier niet gemaakt worden, dan maakt me dat ongerust. En dan maakt me dat ongerust in die zin dat het wel goed is om zoveel te doen, dat het goed is om veel te beloven. Maar dan heb ik twee vragen, algemeen. Eén, die investeringsgraad. Hè. We weten al hoe moeilijk het is om investeringen te doen. Hè. Ik denk dat in de week de cijfers nog in de kranten hebben gestaan, dat we vorige legislatuur op 42% of zo zaten. Ik weet ook hoe lang dat sommige trajecten duren, zeker als je er een participatietraject aan koppelt. Maar dan vraag ik mij eigenlijk af, is dit wel realistisch? Is het realistisch in de zin van timing? Gaan we dat kunnen doen? Is dat haalbaar? Ik lees inderdaad dat de hand vanaf 2 januari serieus aan de ploeg geslagen mag worden, want anders dan gaan we direct achterlopen. Ik weet niet wat het juiste bedrag is, maar het gaat over 10 miljoen dat er wordt ingeschreven voor volgend jaar de investeringen. Dat is één ding. Tweede ding waar ik me wel wat zorgen over maak, dat is het personeel zelf. Ik weet in de vorige legislatuur, als ik aan de andere kant zat, dan was ik 2 dagen bezig met me te verantwoorden met de administratie om te zeggen van ja, hoeveel personeel dat we hadden, of dat dat niet te veel was, of dat de organisatie niet te vet was, of dat de 1 op 2 vervangingen wel gehaald werden. Maar nu zie ik dus inderdaad dat je dus op tussen 2019 en 2025, dat je maar een stijging zet van 7 voltijdsequivalenten. Dus dat je gaat maar groeien naar 7 voltijdsequivalenten. Terwijl ik weet dat het personeel nu al kreunt onder de werklast en de ambities. Is er een goede afstemming geweest tussen de ambities en de personeelsinzet? En zou het dan niet beter zijn om op dat vlak een klein beetje marge in te bouwen, om op dat vlak de lat niet te hoog te leggen? Dat is een oprechte bezorgdheid van mij, omdat ik weet, en je ziet het ook aan dit document, dat er heel hard gewerkt wordt. Daar moet je mij niet van overtuigen. Ik ben blij dat ook andere partijen dat nu inzien dat dat gebeurt. Maar ik maak me daar wel oprecht zorgen over. Dus ja, die budgettaire vertaling, is dat realistisch? Die schuld per inwoner, daar maak ik mij oprecht zorgen over. Die stijgt echt wel exponentieel. Ik heb eens even de rekensom gemaakt en dan neem ik natuurlijk de bevolkingsgroei er nog bij. Dan gaan we van 1096, en dat is de OCM1-gemeente samen, om het goed te verstaan, van 1096 euro naar 1854 euro als alle plannen realiteit worden. Ik moet toegeven, dat is wel wat. Ik zie Wim lachen, ik zal het wel niet juist berekend hebben. Ik heb het opgevraagd, bij de financieel beheerder. En voilà. Dus in die zin, maar je gaat me waarschijnlijk zoiets wel gerust stellen. Dat ik niet zo goed kan tellen. Ik maak me daar oprecht zorgen over. En het is ook niet dat ik, ik hoop dat ik ze nog altijd niet vang. Dat zal misschien door de kerstnijden de geest wel wat vertroebeld zijn. Maar als ik dan zie dat die gecorrigeerde autofinancieringsmarge toch zo zwaar in het negatief staat, en ik weet dat de financieel beheerder het mij wel zal uitleggen dat het zit, omdat je in het begin natuurlijk veel meer rente afbetaald en kapitaal. Ik ken dat verhaal, maar ze zitten er niet lichtjes onder, mannen. Ze zitten er wel serieus onder. Hè. Dus ik denk dat we daar echt niet de juiste keuzes maken. En dat is wat ik verwacht van een ploeg. Ik verwacht dat er keuzes gemaakt worden. Er staat inderdaad 95% gecontinueerd beleid. Dat is goed. Het had ook geen drama geweest, hadden we daar andere keuzes gemaakt. Ik had dat moedig gevonden, maar ik zie die keuzes niet. En ik vraag me echt af waar dat we nu gaan eindigen. En één, de realisatiegraad, is dit niet te ambitieus? En twee, waar gaan we in 2025 staan met onze schuld? Niet onbelangrijk, want op basis van wat je in je boeken schrijft, want ik heb al antwoord gehad van ja, het zal zo'n vaart allemaal wel niet lopen. Maar dat stelt me niet gerust. Want waarom schrijf je het dan in je meerjarenplan? Je gaat je budgettaire vertaling doen op basis van wat je hier nu inschrijft. En je kunt corrigeren, hè? En ik hoop dat dat ook zal gebeuren. Maar wat ik wel zie, is dat in de retributies, dat je daar wel de verhogingen mooi doorrekent. Dus daar wordt dus op geen enkel moment, en het is meer dan een indexering, tenzij dat een index nu 15% staat, als ik het heb over buitenschoolskinderopvang, maar daar word ik dan wel bezorgd van. Daar ga je de prijzen wel verhogen, en daar ga je elk jaar een indexering in schrijven. Terwijl dat vorige legislatuur nooit niet gebeurd. Het was gangbaar dat je indexeerde in het begin van de legislatuur. Ik denk dat dat ook logisch is. Maar daar wordt op dat vlak niet consequent gehandeld. Nu ga je elk jaar de index maken. Nu ga je elk jaar die prijs indexeren. En dat is een trendbreuk, want dat was vroeger niet het geval. En daardoor gaat de dienstverlening duurder worden. En dat is toch wel iets wat ik raar vind. Wat ik ook raar vind, is, als je naar bepaalde posten kijkt, en ik ga ze niet regel per regel aframmelen, maar dat bepaalde zaken wel een budgetverhoging is. Ik zie Molfeest, daar gaat het budget omhoog, maar ik zie dat voor bepaalde verenigingen de toelagen, ik denk dan aan Actie Nun, €1250, dat die daar gelijk blijft. Ik vraag me af, welke principes hebben daar toegepast? Dat is een open vraag. Heb je dat bekeken? Ga je dat ook elk jaar indexeren? Dat zou ook super zijn, maar dan ben je wel consequent aan het handelen. Dat zou wel goed zijn om dat even te weten. En nu moet ik even switchen naar de artikels. Ik ga ze ook niet allemaal aframmelen. Ja, wat we hebben gezien, ja, inderdaad, het sport, misschien daar wat toelichting over geven, want de brief was kritisch, het advies was positief, was de reden om dat vanaf nu door de gemeente te laten gaan. Hè. Ik weet dat zijn gevoelige thema's, daar zal wel een uitleg voor zijn. Ja, de herbruikbare bekers, daar vind ik inderdaad ook wel dat we daar, ofwel zijn we daar te snel geweest, hè, want ik denk dat er vanuit de jeugd en vanuit de organisaties heel veel goesting was om daar mee over na te denken. Ik denk dat die aanzet ook gebeurd is. Maar dan is het blijkbaar heel snel geschakeld om via de sociale tewerkstelling te gaan. Op zich is dat heel verdedigbaar, want ik vind dat je sociale tewerkstelling dat moet steunen. Maar had het niet beter geweest, had je daar wat meer ruimte gezien om tot een goed en gedragen plan te komen. Ik vind het ook raar dat je maar voor twee jaar de €7000 inschrijft en dat je niet dat doortrekt. Waarom doe je dat? Dat had toch wel beter geweest om ook te laten zien dat je daar als gemeente echt je schouders wilt onderzetten. Plus, je topt het af tot €300 per evenement, als ik het goed heb gelezen. Dat vraag ik me ook af, ja, waarom doe je dat? En hoe zit dat dan in vergelijking met de prijs dat die bekers bij de sprong gaan kosten? Want zelfs in het reglement schrijf je, het mag alleen maar als het via de sociale economie gaat. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je überhaupt eigenlijk zegt, ofwel ga je naar de sprong, ofwel kun je achter je subsidies sluiten. Ik hoop dat ik daar verkeerd, maar zo lees ik het wel. En ik denk dat ik er niet ver naast zit. Een van de zaken die ik ook gelezen heb, waar ik ook iets over zeg en toch ook wel jullie aandacht voor vraag. Ik zie dat in punt 31 en 32 dat daar het gaat over de toeslag die je krijgt bij herinneringen van betalingen. Ik weet dat jullie, misschien hebben jullie het niet helemaal gevolgd, maar de schuldenindustrie is toch wel iets actueel. Ik vraag daar om dat toch nog eens te herbekijken, dat reglement. Nu, uiteindelijk, de commissie was goedgekeurd en in de Kamer dan jammer genoeg niet. Maar let daar toch op dat je niet mensen bij herinneringen nog dieper in de put stuurt. Het gaat dan over 20 euro bij je tweede aanmaning, 1000 euro en bij je derde aanmaning nog eens 20 euro. Bekijk dat alsjeblieft goed. Dat is toch wel belangrijk. Daarmee het afvalverhaal, dat vinden wij helemaal niet tegemoetkomen aan de vervuiler betaald, aangezien dat je inderdaad het vast recht verhoogt. Ik denk dat daar andere oplossingen hadden kunnen zijn. Ik vind het ook een beetje vreemd dat er het nu bijna goedkoper wordt om met uw gras naar het containerpark te rijden, dan dat je het thuis composteren aanmoedigt. Ik vind dat ook een rare kronkel om dat op die manier te doen. Wat heb ik hier nog allemaal? Ja, wat ik ook frappant vond, dat is ook wel een detail, maar ik vraag er toch even de visie over van het gemeentebestuur. Ik denk dat duurzaamheid, dat ook te maken heeft met medegebruik. En daar wil ik eigenlijk mee zeggen. Er zijn initiatieven overal, ik denk aan Balen, daar stellen ze een auto van de gemeente in het weekend via Cambio ter beschikking. Dat is een goed initiatief. Nu de scholen en heel veel patrimonium staat tijdens de weekends ook leeg. En het zou goed zijn mochten meer verenigingen daar gebruik van kunnen maken. En dan zie ik dat je daar ook een prijsverhoging toepast. En dat die prijsverhoging hoger is bij de verenigingen die een mol aansloten in een adviesraad dan voor commerciële activiteiten. Ik vind dat raar. Ik zou denken, het zou toch beter zijn dat je dat omgekeerd doet, die beweging. Dus daar wil ik ook wel jullie visie eens over horen. Ja, die kinderopvang, ik vind het heel goed. En dat is nog eens positief dat er geïnvesteerd wordt in de BKO. Hè. En in de BKO, zowel in de infrastructuur als in de mensen. Dat is heel goed. Maar ja, dat je dat dan dat je dat nu optrekt hè, naar volgend jaar, die prijzen, dat vind ik dan wel jammer. Dat zou volgens mijn bescheiden berekeningen rond de 15% zijn. Dan heb ik ook nog wat vragen rond iets wat wel heel goed klinkt, vind ik ook. Het dorpenbeleid. Hè. We hadden zelf in ons programma het buurtbudget opgenomen. Dus dat vinden we een heel goed initiatief. Maar er gaan nu al de wildste verhalen over de ronde, over wat dat dan precies is. Want iedereen weet dat er geld gaat komen naar de gehuchten. Dus ik vraag je nu af, dat is 100.000 euro per jaar, 2 gehuchten per jaar of 50.000 euro per gehucht zijn. Nee, toch nog meer. Allee, dat is goed. Maar dan wil ik toch wel weten wat dat dorpenbeleid nu eigenlijk is. Kunnen we daar het licht aan het einde van de tunnel zien? Omdat er heel veel mensen natuurlijk voor staan te springen. En dat zou ik ook wel willen doen. Dan een andere zaak die dat ik hier nog niet terugvind, maar waar ik ook gewoon de aandacht op wil vestigen, is de daglichtprijzen in het woonzorgcentrum. Daar lees ik hier nu niks over. Ik weet niet wat daar de plannen over zijn. Blijven die gelijk? Kunnen die constant gehouden worden? Dan zou dat eigenlijk heel positief zijn. Of hoe zien jullie dat? Dat zou ik ook wel willen weten. Een aantal andere kleinere zaken die ik zie, dat is, ik zie dat er geld wordt voorzien met het nieuw circulatieplan, maar dat er maar 100.000 euro investeringen tegenover staan om dat uit te rollen. Is dat wel genoeg? Want ik zou denken dat er grotere infrastructurele maatregelen zich op zouden dringen. Ik zie ook dat de N-VA, denk ik, hij heeft een persbericht gestuurd dat er subsidies komen voor de vergroening van het Sint-Thomasplein vanuit het kabinet Demir. Wat heel positief is, is dat al in de begroting ingerekend? Want die heb ik nergens niet zien staan. Dus dat is een meevaller. Dus dan kunnen we misschien ergens bij de retributies toch een klein beetje naar beneden gaan. Dat is wel goed nieuws. Het is kerstmis voor iedereen. Misschien moeten we dat dan toch maar doen. Dan dierenwelzijn, daar staat dan 30.000 euro in de begroting ieder jaar inbegrepen. Wat wordt er mee bedoeld? Wat gaan we daar mee doen? Dan, ja, nog een vraag gehad. Hè. We weten dat de papieren gele bak is gekomen, hè, de vorige legislatuur, en dat er heel veel verenigingen hun kost, hè, of toch een stukje van hun werking ermee betaalden. Ik zie dat nu nominaal, hè, die subsidies zijn ingeschreven, hè, ten aanzien van die verenigingen. Gewoon een vraag, kan dat zomaar? En welk kader zit daar rond? Hè? Want ik kan me voorstellen, het is niet omdat je ooit iets hebt gedaan, dat je dan nu de komende 6 jaar, elk jaar, dat je dat geld zou moeten krijgen. Ik vind dat heel goed dat er gecompenseerd wordt. Hè? Dat was ook beloofd, is ook besproken. Maar kunnen andere verenigingen zich daar ook nog in inschrijven? Hè? Want dat is wel een belangrijk. Ik zie dat het is om opbouw of werk te doen, hè, in het gehucht. Maar wat wordt daarmee bedoeld en wat zijn die voorwaarden daar rond? Het statuut van het taalhuis. Hè. Ik zie dat dat een beetje afgezwakt of anders vormgegeven is. Ik zou ook daar graag eens horen van wat dat nu is en hoe ver we daarmee staan. Wat was de feedback van de bibliotheekraad daar rond? En waar zijn we dan geland? Hè. Hoe gaan we dat eigenlijk vormgeven? Ik zal eens even kijken. Ja, ik had nog iets, vorige keer was dat vrij specifiek benoemd, maar ik weet niet of dat nu nog bestaat, de armoedetoets. Wordt die nog altijd genomen bij elke beleidsbeslissing? Kan die terug opgenomen worden? Ik vind het wel heel belangrijk dat elke maatregel dat je neemt, dat je kijkt op welke impact heeft hij nu op de mensen die het moeilijker hebben. Wordt dat nog gedaan? Hè? Of is daar iemand mee bezig? Ja, dan had ik ook de vraag over de visie van de kunstencampus. Er wordt heel veel geïnvesteerd in stenen en dat gebouw, hè, en terug opwaarderen, wat heel goed is, wat ook wel heel veel geld kost. Dus ik denk dat ook een heel wel overwogen investering moet zijn. Maar wat gaan we dan nu juist mee doen? Wat is nu de visie op die kunstencampus? Wat gaat er nu in zitten? Hoe gaat dat vormgegeven worden? Hoe gaat de molenaar daarvan profiteren van die investering? Want dat is wel belangrijk, hè? Als je zoveel geld gaat investeren om op een schonere gevel te kijken, hè, dat zou jammer zijn. Dus hoe gaat die kunstencampus, hoe gaat dat nu uitgerold worden in de toekomst? Is die visie al concreet of wanneer plant men die visie te hebben? Dan ben ik er bijna, denk ik. Ja, en dan had ik nog het laatste punt. Voor wat mij betreft, ik denk dat Paul nog wel een aantal aanvullingen zal doen. Maar ja, dat gaat dan over de grond, hè, waar nu het jeugdhuis op staat. En de magazijnen ernaast. Hè, dat is een hele lap grond. Er wordt ook een serieus bedrag voor ingeschreven om dat te vermerkten. Ik begrijp dat je dat daar inschrijft, omdat dat ook een heel grote impact heeft op je oude financieringsmarge in 2025. Maar stel, als nu uw investeringen niet gaan lukken of vertraagd worden, wat kan, hè? Daar kan niemand iets aan doen, soms gaan de dingen de weg die dat gaan. Is dat dan zo nodig om dat te doen? Omdat ik denk dat we daar een schitterend stuk hebben liggen en dan kunnen we nog discussiëren of dat jeugdhuis gerenoveerd moet worden. Wij denken van wel, want we hebben nog nooit die studie gezien die blijkt dat dan duurder is dan een nieuw. Wim heeft die blijvendheid in zijn schuif liggen, maar ik heb die vorige legislatuur nooit gevonden. Ik weet dat, daar hadden we toen geen geld voor, Wim. En dat weet je heel goed. Dus daar, nu gaan we gek doen. Hè. Dus wij hebben dat altijd gezegd, we gaan renoveren in de volgende legislatuur en dan maken we daar geld voor vrij. Dus het is een beetje klein om altijd te verwijzen zonder eigenwaard er zelf bij en je hebt dat gedaan en als je één keer in de meerderheid gezeten hebt, dan mocht je niks meer zeggen over de nieuwe meerderheid, want dan heb je het altijd zelf gedaan. Het is een beetje klein, maar allez, goed, we proberen positief te blijven. Ik vraag u om dan meer te doen. Wij proberen positief mee te denken en ik verwacht van jullie hetzelfde. Hè. Dus laat dat gezegd zijn. Is het dan een mogelijkheid, je zit met een centrum dat je gaat verdichten, dat gaat nog verdichten, je gaat daar meer bewoning krijgen. Je hebt daar nu zo'n enorme oppervlakte, vlak bij je jeugdsport zitten. Kunnen daar echt eens niet over nadenken om daar iets anders mee te doen, om daar in plaats van dat gewoon zomaar in de markt te zetten. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik weet dat aan het eind van de legislatuur, en staat ook nog in het ambtelijk memorandum, dat er heel wat scenario's op tafel lagen rond de gebouwenstudie, de fameuze gebouwenstudie, waar dat de gekste scenario's in opgenomen waren, maar allee, soms moet ik ook eens gek doen. Maar ik zie dat daar dus nu al heel veel beslissingen zijn ingenomen. Dus ik vraag u om daar toch... ik denk dat je, als je dat kunt, dat stuk kunt waardevol invullen voor de molenaar, dat je echt het verschil kunt maken voor heel veel mensen. En dan moet je maar eens rekenen of dat je die 5 miljoen echt nog nodig hebt. Dus dat is wat mijn pleidooi is, want het is nog niet te laat om er iets aan te veranderen. Maak die keuzes, wees ambitieus, en ambitieus in de zin van durf ook die keuzes te maken. Ik vind die keuzes niet terug, of te weinig. En ik hoop dat daar dan ook nog iets mee gedaan wordt. En zorg ervoor, alsjeblieft, dat het werk en de inspanningen van de voorgangers niet een budgettaire vrijgeleide geeft, waardoor we dan de komende legislatuur wel de belasting zullen moeten verhogen en waardoor we de komende legislatuur wel de onpopulaire maatregelen zullen moeten nemen die dit bestuur dan genoodzaakt heeft. Bedankt.
Dank u, Thomas. Ik weet dat Paul ook nog tussenkomt.
Dank u. Ja, ik heb nog een negental vragen. Waar ik nog mee zit, van zaken die ik in de meerjarenplanning gevonden heb, maar vooral van zaken die ik dus niet in gevonden heb, minstens zo belangrijk. Mijn eerste punt is eigenlijk, de perking de markt wordt betalend. Ik ben daar al over tussengekomen in de commissieruimte. Wat is daar eigenlijk de visie achter? Normaal gezien, bij een parkeerbeleid zorg je voor betalend parkeer in het centrum. Daarrond leg je een gordel van blauwe zone en daarrond heb je gratis randparkings. Ik denk dat je dat nu compleet gaat verstoren, waardoor dat je volgens mij op die parking minder auto's gaat krijgen, terwijl dat je juist op de parking Rivierstraat misschien met te veel auto's gaat zitten. Dus wat is daar buiten het financiële, ik snap dat dat voor meer inkomsten zorgt, maar wat is daar eigenlijk de visie achter om de markt betalend te maken? Kleine bemerking daar rond nog eens, van ja, in gans het parkeren gaan we ongeveer 100.000 euro per jaar meer binnenbrengen. Ik heb in de vorige legislatuur de vraag gekregen om het gratis kwartiertje een gratis half uurtje van te maken. We hebben dat toen berekend, dat kostte 50.000 euro. Dus ja, nu wordt er, dat kostte toen 50.000 euro en nu gaan we 100.000 euro meer in, en dat is in de kering is dat 150.000 euro. Dus qua consequentie vind ik dat eigenlijk niet echt correct. Dus graag die visie daarover. De saneringsbijdrage, er is al over tussen gekomen, maar die stijgt toch enorm. Hè. Dus dat geldt voor een modaal gezin dat 150 kuub verbruikt, is dat een extra jaarlijkse kost van 40 euro. En we eindigen daar in 2025 met een cumulatief cashflow saldo van 2,5 miljoen. We stijgen een half miljoen per jaar over 5 jaar. 5 maal 500.000 euro is 2,5 miljoen. Dus graag wat meer uitleg waarom die forse belastingverhoging nu toch wel echt nodig is. En dan gaan we ervan uit dat alle investeringen gebeurt, wat meestal niet zo is. Ik heb ook een tijdje gezocht achter de timing van de grote investeringen die in het meerjarenplan zit. En met een aantal documenten samen te leggen heb ik die denk ik deels gevonden. Dus ik ga mijn eigen conclusie even de wereld in gooien schepen en dan moet jij mij straks maar zeggen of dat klopt. Ik denk dat wij de Onze Lieve Vrouwenstraat en de Zavelstraat volgend jaar gaan uitvoeren. Dat wij in een type straat in het voorjaar van 2020 gaan beginnen. En dat we het Centrum West en de Kapellestraat midden 2020, midden volgend jaar gaan starten. En de Sint-Apollonia-laan ergens eind volgend jaar. Dat is eigenlijk de conclusie die ik trek als ik al die documenten samenleg. Zit ik daar juist? Het fietspad in Postel zou 22-23 zijn. Dus graag bevestiging of niet van die cijfers. Twee zaken in verband met cultuur. We hebben tijdens de voorstelling in oktober te horen gekregen dat er een derde mol in scène zou doorgaan. Ik sta daar 100% achter. Maar ik vind dat nergens niet vertaald hier in die budgetten. Dus dan moet de schepen mij maar zeggen waar dat juist in het budget staat. Een ander punt op vlak van cultuur. In de vorige legislatuur zijn wij een tijdje met de muziekverenigingen samengekomen en hebben we eigenlijk deels al een partiturenbank gemaakt. Waardoor dat eigenlijk alle Molse muziekverenigingen hun partituren ondertussen delen. Dat is allemaal opgelijst. Dus dat is een enorme besparing voor hen. Daar zou nu een tweede luik in komen, waarbij er ook gezamenlijk partituren zouden aangekocht worden. En ik heb daar met die verenigingen, maar ook met de bevoegde schepen, in het begin van dit jaar een overdrachtsvergadering gedaan, die ik dacht gunstig verliep, maar nu vind ik daar ook nog heel weinig van terug, dus daar zou ik ook wel graag een antwoord op hebben. De doorstochten in de gehuchten, we hebben het centrum van Mol heraangelegd een 15-tal jaar geleden, en dan gingen we de gehuchten ook aanpakken. Rouw is ondertussen gebeurd, wezel is gebeurd. Maar waar zit dat in die budgetten? Er zijn verschillende budgetten op vlak van mobiliteit, maar waar vind je die doorstart van die gehuchten ergens terug? Ik wil daar toch ook wel bijvoorbeeld het gehucht Sluis even naar boven brengen. Je moet daar momenteel maar eens doorrijden met fiets, met twee naast elkaar. Er begint echt slijtage op te treden, dus ook daar, waar zit die doorstarten van de gehuchten? De boulevard, de Jacob Smitslaan en de Adolf Rijdamslaan. Daar is al te vaak gezegd, een grote sanering dringt zich op. Daar vind ik ook niet direct iets van terug. Waar zit die grote sanering? Die toch, denk ik, door de administratie al werd voorbereid. Dus waar zit die ergens in dit document? En een laatste vraag eigenlijk. Die klimaatdoelstellingen, 40% 2030... als gemeente, als entiteit gemeentebestuur, hebben wij daar eigenlijk de voorbije jaren al, zitten we daar aan min 12, min 13%. Het zwembad zit daar nog niet in die cijfers, dus we gaan daar aardig richting min 20% tegen 2020, daar ben ik van overtuigd. Maar hoe gaan we van die min 20 naar die min 40? Dat vind ik veel minder terug, en daar zou ik toch ook wel graag meer duidelijkheid van krijgen. Dat waren mijn punten.
Goed, dank u, Paul. Ik weet dat er binnen de SPA-fractie nog... Ja. Dan zijn we tenslotte bij de Vlaams Belang. Fractie gekomen, Koen.
Ik ga niet zo lang uitweiden als die oude rotte hier aan de linkse kant, want... Maar ik wil toch even mijn denklijn schetsen in het meerjarenplan. Wij juichen het zeker toe dat er een deel mooie acties worden vooropgesteld, maar we missen aan de andere kant de meetinstrumenten om deze acties te evalueren, om te kijken of dat deze acties succesvol werden opgemeten. Op bepaalde beleidsgebieden blijft alles redelijk vaag, en dan heb ik het graag duidelijk over doelstelling 4, waar u fors zal inzetten op het terugdringen van de armoede, maar ik vind eigenlijk niet duidelijk hoe. Ik lees hier onder andere een traject naar werk of een zinvolle dagbesteding, waar wij dadelijk denken in de richting van de mogelijkheid bij het inzetten van deze mensen in het onderhoud bijvoorbeeld, of het proper houden van onze gemeente. Het centrale Balieplein is een grote uitdaging waar we toejuichen. We lezen ook een versnelde toewijzing voor een sociale woning en we hopen hierbij dat we in de eerste plaats onze mensen voorrang krijgen in plaats van mensen die niet bijdragen aan ons systeem. Want ik heb begrepen dat er ook een heel lange weglijst is. Ik wil hier ook even bij vermelden dat we het spijtig vinden om te zien dat er duizenden euro's worden geschonken aan noodhulp in zwaar getroffen gebieden en derde wereldorganisaties, terwijl in onze gemeente letterlijk mensen in de kou staan en honger hebben. Maar daarbij wil ik ook wel benadrukken dat we de ontwikkelingsprogramma's zoals Santa Thomas wel ondersteunen, omdat dat zustergemeenten zijn. Het specifieke beleidspunt aangaande jullie visie over dierenwelzijn, dat vinden we niet terug dat dat uitgewerkt wordt. Er wordt vermeld dat er op dat strategische plaats trajectcontroles komen. Op gewestwezen zal dit gebeuren in samenwerking met het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Wat wij dan ook hopen is dat eerst dit zal gebeuren op de plaatsen waar in het recent verleden ongevallen gebeurden en welke probleemplaatsen wij als fractie deze op de gemeenteraad aankaarten. Verder wil ik nog iets zeggen over het beleidspunt transparant vergunningsbeleid, wat ertoe zou moeten leiden om bouwconstructies of opgetrokken volumes in al zijn vormen welke geen vergunning kregen of waarbij de vergunning werd afgekeurd, zou het moeten onverbiddelijk afgebroken of verwijderd moeten worden en dit onder de noemer iedereen gelijk voor de wetgeving. Mooie doelstellingen zijn ook de plannen voor de fiets, met al zijn behoorigheden. Alhoewel dat het herinrichten en een haaraanleg op de ongezonde straten een hele uitdaging zal zijn. Mooie doelstelling is ook het plan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen, maar hierbij hopen we dat de betrokken bewoner, leerling, leerkracht of ouder eerst zal bevraagd worden om te kijken welke omgeving de meest dringende zal zijn om aan te pakken, maar dat liefst voor 2030. Het punt 4.3 is ons zeker ook niet onopgemerkt gebleven en dit punt in verband met extra inspanningen voor de mensen met een beperking in onze gemeente zullen we daarom ondersteunen, als het een beetje meer verduidelijkt wordt. Op het beleidsgebied 6.3, we werken samen met onze partners aan een veilige en leefbare gemeente, hopen we evolutie te zien in de strenge aanpak van criminaliteit en overtredingen, zoals beschreven in de doelstellingen. En dat zullen we dan ook strikt blijven opvolgen. Maar aangezien dat er een tiental agenten zullen bijkomen tegen het einde van de legislatuur, inderdaad, ik lees een bladje, begrijpen dat dat niet van vandaag op morgen mogelijk zal zijn. Verder is het uitbouwen van onze gemeente op het gebied van toerisme, sport, voor de jeugd, extra groen en ouderzorg, cultuur een belangrijk gegeven dat we zeker toejuichen. Niet tegenstaande er een aantal mooie doelstellingen worden naar voren geschoven, vinden we dat er voor een heel aantal doelstellingen niet genoeg draagvlak bestaat om deze werkelijk te kunnen realiseren. Hier bij Oost is ook Vita Duit een zware dobber. En dan had ik nog één vraag, als ik dat mag. Ik zou nog graag de vraag stellen, wat met arme of dakloze mensen die hun weg niet vinden naar het OCW of andere instanties, bijvoorbeeld door schaamte, kunnen of worden hier ook initiatieven voor voorzien?
Goed, dank u. Koen, dat is het voor de Vlaams Belang fractie. Dan gaan we alle schepenen en de burgemeester de kans geven om te reageren op de veelvuldige vragen. Ik heb iedereen goed zien noteren hier. Misschien dat we best eerst de burgemeester het woord geven. Dan gaan we de schepenen de kans geven om dan straks af te sluiten met André als schepen van Financiën. Burgemeesters.
Voilà, dank jullie allemaal voor jullie tussenkomst en nog heel waardevolle bijdrage. Ja, uiteraard ligt hier een heel ambitieus meerjarenplan. Ik hoor een stukje te ambitieus, te weinig keuzes gemaakt. Ik denk juist heel veel keuzes gemaakt, heel doordacht. We hebben het eigenlijk opgebouwd al vanaf het voorjaar met inderdaad de ideeën-denkdag, ook nog online, Citizen Lab, waar we trouwens ook vanaf 2020 elk jaar op €10.000 ook in voorzien om mee participatie van een aantal projecten te kunnen ondersteunen. Dat is één klein onderdeel daarvan. En dan is dat toch wel uniek ten opzichte van de vorige keer, en ik vind het toch wel heel belangrijk om aan te merken, dat is echt een schrijfgroepen, een tweetal maanden, van heel veel ambtenaren geweest, die eigenlijk vanuit de grote lijnen van ons beleidsvisie die we uitgesproken hebben, van welke klemtonen willen we leggen, hebben we 8 beleidsdoelstellingen bepaald en zij hebben daar de actieplannen en de acties uitgewerkt. En vandaag, hoor ik een stukje en begrijpelijk soms, het verwijt dat we niet duidelijk genoeg zijn en dat het nog te vaag is, dat nog niet alles duidelijk is wat we de volgende 6 jaar willen gaan doen. Als dat wel heel duidelijk was geweest, als we alles al van A tot Z uitgeklaard hadden, overal beslissingen genomen waren, had ik een ander verhaal gehoord van, wat zitten we de volgende 5 jaar nog te doen? Waarom doet je die raadscommissies? Waarom kunnen we rond thema's werken? Waarom kunnen we mee nadenken? Uiteraard liggen hier veel richtingen in, maar zijn die nog allemaal niet afgeklopt? Dat is ook niet de bedoeling van een planjaar, om daar voor de volgende 5, 6 jaar staalhard vast te leggen, elke maand wat je gaat doen, maar wel waar wil je naartoe? Wat is uw droom naar mol? Wat wil je gaan bereiken? En daar hebben we heel veel thema's gedefinieerd en zijn we inderdaad gaan dromen. Dat geef ik toe, vertrekken vanuit dromen. En ik geef zoals in het huis hier gezegd is in het verleden vaak altijd maar naar de budgetten zien. We zijn gestart met dromen en gedacht van wat zouden we op al die verschillende domeinen in Mol nog extra kunnen doen. We hebben al heel veel goede dienstverlening, heel goede medewerkers zoals Thomas terecht ook aanhaalt waar de vibes zeer belangrijk voor zijn. Hoe kunnen we samen met hun, met jullie, met onze burgers, daar de volgende 6 jaar een nieuw verhaal van maken. Een 2.0, 3.0, 4.0. Ik lust oude wijn, nieuwe wijn. Dat is voor mij allemaal belangrijk. Gewoon de dingen die dat belangrijk zijn voor de molenaar, die moeten we denk ik gaan doen. En dan is bijvoorbeeld het Centraal Balieplein. En daar kan je van idee gaan, en dat begrijp ik van, moet het nu 2 of 1 zijn? Denk ik, alle respect daarvoor. Maar moet dat ook wel inpassen in de Vlaamse beleidsstrategie? Die heel duidelijk zegt, voor het breed geïntegreerd onthaal moet je absoluut voor gaan. In onze plannen zit dat in. De focus naar jongerenwelzijn zit er absoluut. Om eigenlijk al de diensten te gaan bundelen op onze sites in Ten Hove. Kind en gezin. Heb al daar op de site gekregen. CGG met 3 medewerkers. Het CAW is absoluut vragende partij. En de Vlaamse regering ook. Om daar 1 welzijnsonthaal te maken. En dan denk ik, ja, daar is ook iets voor te vinden. Dus mij lijkt de welzijnsbalie op die welzijnscampus een hele goede plaats te hebben. Goed afgebakend, past in het Vlaams beleid. En hier gaan we alle diensten gaan bundelen. En dan komen we eigenlijk van een 16-tal balies naar 2. Dat is uiteraard enorm goed. Ik heb uw opmerking gehoord in 2400, terecht, een zeer schitterende suggestie. En dat hebben we ook afgesproken, ook al opdracht gegeven aan de communicatieambtenaar, om dat ook te regelen. Maar ook dat weer is te in detail. Onder het actie zit nog heel veel, nog duizenden dingen die hier niet in zitten. Maar dat zijn zeer goede suggesties en dat heb ik geleerd van, heel veel goede suggesties krijgen we ook. Dan BBC, de moeilijkheid, hè. Ik ga nu niet, want ik mag niet meer naar het verleden verwijzen, dat is moeilijk voor mij nu, ik ga het wat minder proberen te doen. Maar in 2013, ik heb eens opgezocht hoeveel miljoen euro leningen wij toen dachten we zouden moeten gaan opnemen. En dat was 30 miljoen euro. We hebben in 2019 daarvan 0 miljoen euro opgenomen. BBC, filosofie. Voor elke uitgave van investering gaat men vanuit in Brussel dat die 100% uitgevoerd wordt. Iedereen heeft de rapporten in de kranten gelezen. Hoe goed onze ambtenaren ook werken, de 100% realisatiegraad, dat is denk ik bijna fictie of moet een ongelooflijk toeval hebben. De kans is veel eer als die op 60-70% elk jaar ligt. Dan hebben onze diensten inderdaad al behoorlijk werk geleverd. Want heel vaak zijn externe oorzaken de reden dat het niet uitgevoerd wordt. En dus zomaar zeggen van zoveel leningen gaat je op het einde van een legislatuur nu nog theoretisch moeten gaan opnemen. Dus dat is juist geteld, helemaal juist. Maar de kans is zeer groot dat we niet elk jaar op 100% realisatiegraad zitten. En dat je natuurlijk veel van die miljoenen niet moet gaan opnemen. Maar bij BBC mag je nu eenmaal niet ervan uitgaan dat niet alles kan. Dat is moeilijk. En dan kun je natuurlijk zeggen, ah, kies dan maar de helft van de projecten. Maar gaat je dan 100% gerealiseerd krijgen, kunnen juist die projecten zijn die omwille van de Raad van State, omwille van iets anders vertraagd wordt. Dus dat weet je op zich ook niet. Dan moet je vooral toch alle projecten die je denkt om MOL beter en sterker gaan maken op al die verschillende domeinen, die moet je gaan voortjagen, proberen allemaal zo snel als mogelijk gerealiseerd te krijgen en daar iets moois van op programma te zetten. Dus zomaar stellen dat de schuld van de molenaar op einde van de legislatuur 1000 euro meer zou zijn, en wel eens zou het vorige meerjarenplan ook geweest zijn, wat ook velen onder ons goedgekeurd hadden. De verwijzing richting riolering, en dan vooral ook de verwijzing van, goed, we gaan de gemeentelijke bijdrage fors verhogen. Ja, we verhogen ze 4 keer minder, bijna 4 keer minder dan de vorige legislatuur. Toen hebben ze met 90% verhoogd in januari 2013. Hebben ze wel een 90% verhoogd in januari 2013, is van 0,6 naar 1,22 euro per kub gegaan. Maar ook van het logisch verhaal, ik heb het persbericht hier ook nog bij liggen trouwens, het heel logische verhaal, dat men zegt van, goed, dat is ook het vervuilde vertaalprincipe, rioleringen moeten aangelegd worden, je hebt de PITPA-begroting, waar ik wel volg, als PITPA zou achtergeraken, ook weer vanuit de BBC-filosofie, en daar komt te veel geld in dat fonds, wat niet nodig is, dan moet dat verminderd worden. Dat moet hier jaarlijks maar door jullie goed mee opgevolgd worden. Wij moeten geen spaarpotten gaan aanleggen, dat is absoluut niet de bedoeling. Dus dat is logisch, hè? Maar het is de filosofie van 2013 die we daarin doorgetrokken hebben. Ja, men zegt van, heel vaag, alles is heel vaag, maar heel duidelijk was de visie van de vorige legislatuur doorgetrokken. Ja, is het vaag? Is het een duidelijke visie? Ik denk dat er eigenlijk een heel mooie symbiose geweest is. Uiteraard was er al ervaring. Heel wat mensen hebben de vorige legislatuur ook al beleidservaring gehad. Er zijn heel veel nieuwe ideeën samengekomen. En we hebben dus op heel veel dingen kunnen gaan inzetten. En dan is het effectief zo dat we het verschil gaan proberen te maken. En in armoede, heb je trouwens het armoedebeleidsplan, waar we ook de vorige keer denk ik zeer goed mee gestart zijn, dat we dat echt ook met Actiemin, Minmol, met ons huis, met alle actoren ook mee gaan opstellen. We hebben 25.000 euro verhoogd steuntariefsysteem, hebben we extra geïnvesteerd en dat is nodig. Gaat dat de armoede oplossen? Nee, maar het is toch een stijging, een zeer aanzienlijke stijging die we erin gestopt hebben. De mantelzorgpremie, ook een hele belangrijke naar welzijn toe, was vroeger niet voor min 65-jarigen. We hebben ook min 65-jarige mensen kunnen daar ook gebruik van maken, een 25.000 euro. Nog belangrijker de doorgangswoningen. De vorige legislatuur zijn we van eentje vertrokken, nu hebben we op zich 3 de ambitie om te hebben. Want heel veel problemen, heel veel mensen die dakloos geraken, het is niet eenvoudig om het op te lossen, zit in ons verhaal bij in. Activering. Uitbreiding van de werkstelling. Men heeft gezegd, ja, kan het gemeentepersoneel alles aan? Dat is heel belangrijk. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben een lijst van heel veel vacatures voor ons gekregen. Want bij alle diensten was het gevraagd van, goed, waar hebben jullie nog graag mensen bij? Het was een hele grote lijst. We hebben daar keuze uit gemaakt en we hebben dit jaar al 12 extra mensen voorzien op de payroll in 2020. Wat al een groot aantal is. Zit er op 600.000-700.000 euro personeelskost dat erbij komt. En ook in 2019 hadden we al 600.000 euro gestegen bovenop hetgeen voor dat jaar voorzien was. En die 12 zitten onder andere in de zorg, verpleegkundige, verzorgende, de beetje over 50.000 euro. Patrimonium, want er zitten inderdaad veel patrimoniumdossiers in. En er zal gewerkt moeten worden om al die dossiers gedraaid te krijgen. Mobiliteit, uitbreiding, dorpenbeleid, niet zomaar... Het is een feddie verder in, maar echt wel de bedoeling om de volgende 6 jaar samen met jullie, iedereen vindt de dorpen belangrijk, we hebben daar al financiële armslag voorzien, om daar aan die sociale cohesie van de dorpen van Mol één voor één te werken, zit er ook al in. Een duurzaamheidsambtenaar, nu voltijds in eigen dienst, trouwens in goede overeenstemming ook met de organisatie waar wij vroeger ook de duurzaamheidsambtenaar mee hadden. Handhaving. Een heel belangrijk iets richting RO, ook een uitbreiding. Een 11-12 mensen uitbreidt, en dat klopt wat Thomas zegt, de volgende 5 jaar hebben we al marge gedaan van een aantal BTE per jaar, die cumulatief nog eens op 7-8 gaat komen. Het personeelsbudget staat dit jaar met 10%, al moet ik toegeven dat 3-4% daarvan uiteraard met het vakantiegeld wijziging te maken heeft, maar... Ik zou zeggen, je kunt gaan terugkijken, op zich, zowel 19 als 20 is ook het jaar van zuurstof geven aan ons personeel. Personeel dat we absoluut nodig hebben, richting maaltijdcheck was al voorzien, fietsvergoeding hebben we zelf beslist naar het maximum te brengen. En vooral, denk ik, de vibes, het geloven in personeel. En dan was er bijvoorbeeld een vraag van, ja, die 20.000 euro rond vibes, hoe ga je dat dan juist invullen? Daar hebben we een vibes werkgroep voor, met heel veel personeelsleden van verschillende diensten, die eigenlijk daar zelf heel actief mee aan de slag gaan en zelf mee gaan bekijken hoe kunnen wij de vibes, onze kernwaarden, nu in ons verhaal gaan binnenkrijgen. De raadscommissies, is in ieder geval een aanzet, is vernieuwd, was de vorige legislatuur niet, om ook een stukje de participatie te krijgen. Geloof er hard in. Ik weet in het verleden bij het OCMW dat ook altijd al zeer goed gewerkt heeft. Uiteraard gaan we hier nog heel goed moeten kijken van hoe gaat dat groeien. Maar het is een duidelijke aanzet geweest. En vorige legislatuur waren er ook een aantal die zeiden van dat werkt niet. Ik zou dat zeker zo snel niet zeggen. Ik hoop absoluut dat dat gaat werken. En dat we dus heel veel van die dingen, zoals opmerkingen die jullie gemaakt hebben, ook nog gaan meenemen en een stukje gaan bekijken. Maar soms ook een beetje tegenstrijdig. Zeggen van goed, de molenaar gaat onder de schulden bedolven worden. Ik heb ook wel niet gehoord welk project geen goede zijn, maar dat verwacht ik ook absoluut niet voor alle duidelijkheid. Maar dan natuurlijk anderzijds zeggen van goed, en die 5 miljoen of die 4 miljoen euro, en dat kan natuurlijk een keuze zijn van verkoop dat maar niet. Ja, dat is natuurlijk wel een duidelijke keuze. En zeggen van we gaan voor dat nieuw jeugdhuis, waar het oude jeugdhuis nog amper muziek kon maken een aantal avonden per week omwille van een geluidsoverlast, waar een studie op geweest is dat het op zich niet eenvoudig is om die zaal akoestisch in orde te krijgen. Ah, wel, we maken de keuze voor een nieuw, modern jeugdhuis. Uiteraard gaat dat, en Hans gaat er nog meer over vertellen, gaat dat door de jeugd mee opgenomen worden. Maar die keuze maken we. We maken de keuze aan een eengemaakte uitvoeringsdienst. En we maken de keuze om het CAW naar het OCMW te gaan. Daar komt een hele grote site vrij, maar dat CAW komt niet gratis naar het OCMW. Die Rivierstraat die verhuist niet gratis naar de Slagmolenstraat. En dat nieuw jeugdhuis kost ook centen. Ja, geen centen, geen complimenten, dat klopt inderdaad. Als je natuurlijk ambitieus wilt zijn en waar nieuwbouw en duurzaamheid ook veel beter zijn, moeten we daar uiteraard ook een keuze in gaan maken. Afval. Het verwonderde mij een klein beetje dat men zegt van, uit de SPA-fractie, van afval eigenlijk de verkeerde keuze van het vast tarief van 2 naar 3 euro te zetten. Ten eerste, ik durf daar de vergelijking met veel campusgemeenten gaan, is 3 euro nog altijd billig voor de dienstverlening die gebeurt. Maar durven dan ook bij zeggen dat die 3 euro, dat daar de sociaal zwaksten niet door geraakt worden. Dus in uw vaste bijdrage iets doen, van 2 naar 3, dat een stukje zaken over een ganse maatschappij gaan spreiden, zonder dat je de zwakste schouders gaat dragen. Vind ik ook belangrijk als keuze. Want uiteraard, alles moet betaald worden. Je moet ergens je centen halen. Ik vind dat op zich goed. De BKO, daar heeft men dan van gezegd van, goed, je gaat meer indexeren. Het was van 2011 geleden dat er nog een indexering was. Als je daar de indexcijfers op toepast, is dat exact 15%. Dat is een stijging van 80 naar 90 cent. Dienst had zelfs nu nog meer gesuggereerd. We hebben dat absoluut niet gedaan. We hebben dat op 90 cent gehouden, wetende dat we nog 50.000 euro personeelskost uitbreiden om nog extra dienstverlening te doen. Dat we 3 of 4 BKO's plannen hebben om grondig gaan te investeren. En als je dan nog met alle andere gemeenten vergelijkt en weet dat je voor een... Dan is 90 cent, denk ik, billig. Uiteraard is dat een stijging en waar ik helemaal niet mee eens ben, maar dat is ook denk ik mijn OCMW-achtergrond dan, om te zeggen van doe dat maar eens om de 6 jaar. Dat vind ik juist persoonlijk helemaal fout. Als een index 0,8 aanpast, past het 0,8 aan, 1,2. De lonen worden ook op die manier aangepast. Je gaat veel minder grote sprongen krijgen. En bijvoorbeeld de leekdagprijs van uw woonzorgcentrum is zo misschien al 10 of 20 jaar dat die gewoon jaarlijks geïndexeerd wordt. En dat is misschien een antwoord op de vraag van Thomas, ja, hoe zit dat nu met het woonzorgcentrum, met de leekdagprijs? Ja, zoals altijd al, dat wordt jaarlijks geïndexeerd, omdat natuurlijk ook uw personeelskosten en alle andere kosten stijgen. Dus daar is een normaal principe doorgeteld, niet zomaar een grote stijging of zo, maar de normale indexering is daar doorgegaan. Als we dan veiligheid pakken, en Koen heeft de voorzet gedaan, hè, want inderdaad, in het bladje staat 10 man extra, dat komt ook omdat we met een begroting gestart zijn waar het eerst het cijfer, groeicijfer maar 1,5% was. En daar hebben we naar 3,5% verhoogd. Dat is 200.000 euro extra per jaar. En dat is equivalent van 2 politieagenten. En we hebben een heel duidelijke vraag gesteld aan een nieuwe korpschef. Vanuit het politiecollege, maar ik denk de politieraad daarbij kan aansluiten. Dat het inderdaad heel belangrijk is om veldwerk te kunnen doen. Om het verschil te kunnen maken. Dat heeft met preventie te maken. Met naar scholen te gaan. Maar evenzeer, de grootste frustratie van Molenaar is overdreven snelheid en kleine overlast. Ja, als je dat wilt aanpakken, zult je allemaal samen de handen in elkaar moeten slagen, moet er draagkracht zijn en die gaan we ook een stukje aan de politie gaan geven. De papierslag, inderdaad, nominaal. Met de vereniging heb ik al 2 keer samengezeten. We hebben dat eigenlijk heel participatief aangepakt en iedere vereniging heeft kunnen zeggen wat dat zij eigenlijk al voor hun jeugd het beste zouden vinden. Wij gaan daar begin volgend jaar met al die verenigingen heel duidelijk afspreken wat er tegenover staat. En eigenlijk is daar al een heel goed overleg en zijn de ideeën al heel sterk. Ik denk ook altijd dat de bedoeling was om geen andere verenigingen, maar het was juist de bedoeling om die verenigingen hun subsidies te kunnen laten behouden. Dat is een heel open systeem waar iedereen aan mee kan doen. Ja, zelfs als tegen die verenigingen zeggen dat ze nog amper iets van hun subsidies overhouden. Dus hebben we met al die verenigingen al samengezeten en daar hebben we nominatief voor de volgende 6 jaar een bedrag ingeschreven waar ze een tegenprestatie voor zou kunnen gaan leveren. Ik heb het ook afgetoetst en dat kan op zich ook op die manier en dat lijkt me ook een meest normale manier. Want natuurlijk, de vereniging van Trouw is niet hetzelfde als die van Achterbos of Ezaard of Sluis of Ginderbuiten. Daar liggen ook allemaal andere dingen te liggen. Dus op die manier hebben we dat ook opgepakt. Actie min, weinig ondersteunen, daar kan ik in ieder geval van zeggen. Ja, we hebben natuurlijk ook de ganse bouw. Dus we doen veel meer dan die 1250 euro. Maar daar gaat het ook niet over opbod in middelen, denk ik. Het gaat vooral samenwerken zijn, zowel met actie min als min mol, als met ons huis. Armoede kan je alleen maar door er samen aan te werken. En er zijn natuurlijk al wel indicatoren, hè. We hebben de stuurkaarten. Personen van jullie, bijzonder comité sociale dienst, zien het aantal leeflonen, ze zien het aantal personen. En dat zullen we moeten gaan monitoren. En we moeten dat proberen beter te maken. En we moeten trachten mensen die een steuntarief hebben, uit dat steuntarief gaan uit te halen. Ter bestemmingstrajecten achter Bos en Rouw. Ja, iedereen weet 2024-2025 welke kerken aan de beurt zouden zijn. We hebben eerst een heel duidelijke keuze met al die twee trajecten van achter Bos en Rouw al op poten te zetten. En als dan zich een nieuwe gemeenschap aanbiedt, waar dan men zegt van goed, we stoppen er al voortijdig mee, zoals bijvoorbeeld in achter Bos was, zullen we uiteraard ook al mee aan de slag gaan. De renteloze lening als cadeautje geeft, dat vind ik een hele jammer eigenlijk. Als je zuurstof naar verenigingen geeft, misschien is het wel een cadeau, maar in ieder geval een terechte cadeau. Je krijgt soms ook cadeaus die dat je verdient. En ik denk dat verenigingen die dat grote investeringen doen, een klein duwtje in de rug kunnen gebruiken. En dat mag inderdaad net iets meer dan renteloos zijn. Hebben we een stukje daarin verwerkt? En dan zou het heel zuur zijn, zeg maar die vereniging die juist vorig jaar die renteloze lening gehad heeft. Dus we hebben het ook maar billig en fair gevonden om die mensen ook allemaal over dezelfde kam te scheren. En ik zou zeggen, de zuurstof die je geeft, dat je die ook aan ieder van hen gaat geven. Naar als verenigingen opkomen, ja, dat is iets, zit er absoluut heel hard in. Ondersteuning, verenigingen, vrijwilligers, is ook een heel groot onderdeel van onze meerjarenplanning. Dus uiteraard, heel veel investeringen, 72 miljoen euro. Gaan we die allemaal uitgevoerd krijgen? Nee. Nee. Dat kan niet. Dat is nog nooit gebeurd. Het zou een mirakel zijn en die bestaan waarschijnlijk niet. Zoveel mogelijk, ja graag. Is het een vast status plan? Nee. Kunnen daar dingen gewijzigd worden volgende jaren? Ja, dat zal zeker wel moeten, want je kunt geen 6 jaar vooruitkijken. Er verandert veel te veel. Hebben we meevallers gehad? Heel zeker. Vanuit Vlaanderen, de responsabiliseringsbijdrage, het Open Ruimtefonds, in 2024 bijna 1,6 miljoen euro structurele financiering vanuit Vlaanderen. Hebben we extra middelen gezocht die de Molenaar niet rechtstreeks raken? Ja. Nucleaire belasting is inderdaad verhoogd. Nu dat is op parameters die de nucleaire sector uiteraard ook aan ons moet overhandigen. Daar een index inbouwen, dat is niet evident, maar dat is wel ten opzichte van 2019 toch aanzienlijk gestegen. De masten en pylonen, dat is effectieve vervuiling. Het is juist de bedoeling wat Hans vraagt, dat men op 3-4 masten naar 1 zou terugbrengen. Dat is juist de filosofie van die belasting natuurlijk. Wij hopen met die belasting dat al die zaken zouden verdwijnen. Nou ja, dat is natuurlijk, dat is het feit dat dat visuele vervuiling is en dat je die dingen zou kunnen bundelen, dat is juist de grondslag. Dus als de operatoren op die manier samen zouden beslissen om 1 mast te zetten, moeten ze maar 1 keer die 2750 euro betalen in plaats 4 of 5 keer. Dus dat is natuurlijk juist hetgeen dat we willen beogen daarmee. De toeristenbelasting is een stukje verder werken op het vorige. En als je al die dingen optelt, zijn er eigenlijk heel veel middelen nog gecreëerd, niet door de Molenaren. En dan hebben we nog APB, nog OV moeten opslagen, maar als je vergelijkt met onze cluster van Belfius, wat we de vorige 18 jaar ook altijd gedaan hebben, zitten we met OV 22% onder het gemiddelde en APB ook nog altijd 2 of 3% onder het gemiddelde. Dus we zitten nog met haalbare voeten. Onze schuldpositie momenteel is zeer goed in vergelijking en ik snap absoluut de bezorgdheid dat die niet gaat ontsporen. Dat snap ik ook. Maar ik heb ook het gevoel dat we in het verleden ooit te weinig aan armoede hebben kunnen werken, te weinig andere dingen in 2013 hebben kunnen doen. Vanuit toen het idee van BBC van gaat een 100% realisatiegraad hebben en er wel aan de hand gaat dat we 6 jaar tijd geen enkele lening hebben moeten opnemen terwijl we voor 30 miljoen euro voorzien hadden. Dat vind ik persoonlijk naar de Molenaar niet de betere keuze. En ik kreeg van Koen altijd terecht, denk ik, de tussenkomsten op de gemeenteraad. Van, allee mannen, die rekening, dat is in één keer weer zoveel hoger. Geef wat meer naar de Molenaar terug. Doe daar dingen mee. Dat is het verhaal wat mijn collega hier de laatste jaren vaak heeft mogen uitleggen waarom op het einde van het jaar het verhaal financieel een pak beter was dan voorzien en dat we kans hadden laten liggen om dat te investeren in een warmer mol. Dat is denk ik het evenwicht dat we nu hebben proberen te zoeken. En daar stel ik in ieder geval 100% achter. Ik ga nou eens kijken, nucleaire belasting heb ik beantwoord. Vibes ook, herbestemmingstrajecten van een kerk ook, renteloze lening. Veel dingen zijn ook nog van andere schepenen. Weet er al iemand van buiten of hij een vraag aan mij gesteld dat ik nog niet geantwoord heb?
Oeh, dat komt als seksueel, denk ik. Hè. Voilà. Dank voor de toelichting, burgemeester. Of heb je nog...